Ontdek nu het VI PSV-abonnement. Al jouw PSV-nieuws op één plek. Krijg toegang tot exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten over de club PSV voor maar €4,99 per maand. Ga naar vi.nl/VI PSV en score nu jouw voordeel.
Van die afstand, een meter of 20, kan Willy van der Kuilen verschrikkelijk goed schieten.
Schieten Willy, zo hard als ze kan.
Ja, een goal, dan is hij door het net heen gegaan.
Niels scoort.
Van Nistelrooy.
Is dit zijn tweede explosie? Dit is zijn tweede explosie en nu is het dik in orde.
Madueke, ja!
Hij kan schieten. Oh, wat een schitterende goal.
De eerste.
Jetzt geht's los. De eerste. Eerste skieten Willy podcast van 2024. Ik ben blij dat, er is heel veel veranderd, maar er is ook heel gelukkig heel veel hetzelfde gebleven. Ja. Het kacheltje brandt. Ja. Sjoerd aan mijn zijde. De parel van Brabant aan mijn zijde. Hammetjes, salami en de doelies. De chocolade croissants. Maar jij verbrandde net bijna je lip.
Ja. Dat was heel hete chocola.
Hoe gaat het daar? We hebben elkaar niet gezien of gesproken. Hoe gaat het?
Het gaat goed.
Ja?
Het is wel altijd ontzettend inkomen weer na vakantie. Ik moet heel erg schakelen, want in vakantie was het zo leuk. Dat je denkt, hoeveel geluk kan een mens aan? Nou, heel veel.
Oh, nog lang niet genoeg.
Het was helemaal, het was echt geweldig. Dus dan is het daarna, ik moet ook wel meteen weer een hoop doen. Dus dat scheelt misschien ook dat je... Maar dan kijk je toch af en toe nog eventjes op je wintersport-appje van het weer. Hè? En dan zie je het beelden van... Dus ik had er met El zitten denken van... Kunnen we niet in de toekomst dat we dan af en toe gewoon een tijdje daar gewoon een beetje gaan werken of zo. Dan ben je er toch.
Laptop mee?
Nee, niet zo werken. Oh. Daar gewoon wat werk doen.
Daar wat werk doen? Oh ja.
Lijkt me ook wel.
Maar wat denk je dan aan?
Weet ik veel, gewoon meehelpen in een hut. Gewoon een beetje borden afhalen, maatjes schelen. Zoiets.
Dat klinkt wel goed, eerlijk gezegd.
Ja, goed hè?
Ja, ik dacht misschien optreden en het...
Dan gaan we zo, want we gaan in 25 met de band er naartoe. Hè? Dan gaan we daar bij zo'n berghut in de zomer, ja, september dan een plaat op gaan nemen. Omdat je dan met dat uitzicht, dan ga je natuurlijk helemaal lekker spelen. En we kennen daar best wel mensen die zeggen, dan kom je hier spelen ook. En dan krijgen we lekker eten en de hele week. En, dus we kijken even, maar dat is 25 pas. Dus, maar het is in ieder geval vastgelegd.
En dan, leuk man.
Zien we wel,
ja. Lekker hè? Ja, het is een soort tweede thuis hè?
Ja, dat is het wel, ja. Je komt weer een hoop oude bekenden tegen ook. Dat is altijd leuk. En mensen die hebben het dan ook over. Je ziet de kamer 2 of 3 keer per jaar. Maar dat is dan zoveel liefde. Dat is dan zo fijn. En dat was het grappige. We hadden... we zouden op vrijdag ochtend terug gaan rijden. Dus bij de hut waar we het komen hier heeft dan op dinsdag en donderdag... Dan zijn ze nog laat open in verband met de rodelbaan. Woensdag zijn ze vroeger dicht. En toen kwamen we op dinsdag... Die hadden we al een keer gezien... ja, vrienden van daar tegen, zeg maar. Vader en zoon, een geweldig. Dat is echt... Over een man met een leren kop, weet je. Zo'n mooie doorrookt hoofd. Ah. En met die gozer zit ik dan... met zijn zoon zit ik dan heel vaak. Zitten we samen wat muziek te spelen daar en zo. En dat is altijd supergezellig. En dus toen zat ik met Ellen, jongen, zat al bij het kacheltje daar. En kwamen ze binnen, al gezellig kletsen en... het kwam te sprake van wanneer we naar huis gingen. En dan donderdag gelijk. Ik ga vrijdagochtend rijden. Dus donderdag, dat gaat het niet worden. En zij hadden die avond afgesproken met de vrouwen. Om dan om 6:30 wat te gaan eten. Godverdomme, wat doen we nou weer vader en zoon mooi. Hè? Kijk nou, zeg die vader, ik bel je moeder wel even kijken of we eronder uit kunnen komen. Als we uitleggen dat we hier aan helden zijn. Dus die liep naar buiten om te bellen. En John die zat zo van, Ik hoop echt dat
dat lukt. Dat we mogen blijven. Ja,
dat is zo grappig als kinderen gewoon toestemming vragen om te blijven.
Oh, wat goed, zeg.
Toen kwam die pa binnen zo na 5 minuten. En toen keek hij zo'n beetje chip zo van uit. Nee, ik schudde die zo. Nee. En elderzijds zat er geen... We keken altijd Frans, Joey doet er alles op. En toen zei, jawel, pak wel. Zo alle twee juichend. En dan onze kinderen ook zo. Die zitten alsof het kinderen zijn. Dus dan hebben we nog even goed doorgezakt daar. Maar het was fantastisch, ja. Dus daarover bekende daar tegenkomen en zo. En, hoe heb je het gehad? Goed?
Ja, met zo'n dochter? Dat was voor mij een mooi speciaal moment natuurlijk. Mijn vrouw die bleef thuis en ik was alleen met mijn zoon en dochter. En ik heb een beetje met mijn dochter heb ik de Björn en Ellen tactiek toegepast. 'S Ochtends veel skiën.
Ja.
En daarna niet meer zo heel veel.
Nee,
en,
heel goed.
En ook omdat de kwaliteit van de sneeuw wat minder werd natuurlijk. Dan wordt het voor mij ook al gauw wat meer werken.
Ja,
en
niet veel aan. Hè?
Nou, en mijn zoon die vliegt er overheen, jongen. En die kan ik dus met 15 jaar...
Niet meer bij jou.
Nou, dat wel, maar alleen later.
Oh, dus zo,
die zegt,
ja.
Die zegt, pap, ik ga. En dan doet hij zijn oortjes in.
Ja,
en hij is verantwoordelijk. Hij is rustig, relaxed. En dan skiet hij nog 2-3 uur door.
Ja, dat is lekker, hè?
En dan zegt hij, dan belt hij mijn pap, kun je me daar en daar halen? Dan zit ik ergens
en dan zeg je, nee, zijn pap heeft het niet open. Nee, wat de bus maar.
Op dat moment nog niet, maar dat gaat dan zo. En dan vind ik het voor mij en mijn dochter ook prima. Na een heerlijke ochtend, 3-4. Wel als 7:15 waren die pistes al open, joh. 7:15.
Ik stond 7:45, ja.
Ik stond 7:15 boven.
Ja, maar dat is wel, daar hadden wij het ook over, want dan gaat om 7:00 de weg, 's ochtends. En dat doet dan af en toe een beetje zeer als je de avond voor laat hebt gemaakt. Maar het is zo de moeite waard. Dat is echt, het is even onder de douche, even koud af, douchen, ontbijtje erin. En dan sta je om 8:30 in die lift. En dan heb je de piste voor jezelf.
Oh, sorry, je komt op.
Oh, jongen, dat is zo mooi. Ja.
Je bent daar, en dan is het,
hè, want dan, als papa heeft die vraag altijd ieder jaar van maak even een filmpje van die jongens hoe ze nou skiën. En dat kost me dan echt minimaal een week, omdat als ik lekker aan het skiën ben, dan wil ik niet stoppen, omdat dan moet ik vooruit skiën en dan wachten, handschoenen uit. Daar heb ik dan al moeite mee, dat ik denk, dus daar verbaas ik me over hoeveel mensen dan heel verslaan op Facebook en Instagram. Ik denk, ja, als je aan het skiën bent, ben ik aan het skiën.
Ja.
Dan wilde alleen maar één ding en dan zeker als je zo... Alleen samen, hè, dan wij met z'n vijven die met z'n drietjes dan zo over zo'n piste naar beneden glijdt. Dan,
geweldig, hè?
Dan de tranen in je ogen, jongen. Zo mooi.
Ja, dan we hadden ook nog keizerwetter.
Ja.
Over de keizer gesproken. Hij is overleden.
Hij is overleden, ja.
Ja.
Nou,
eerste bruggetje van dit jaar is gemaakt. Was niet eens de bedoeling. We gaan zo verder over het skiën, maar heel even over Frans Beckenbauer. Ja, ik, het is eigenlijk een beetje voor mijn tijd, maar ik heb Nadat het bekend was dat hij overleden was, heb ik toch even wat filmpjes bekeken. En ook wat doorgesproken.
Buitenkantje rechts.
Mijn hemel, man.
Ja, die kon wel voetballen. Ja,
zo. Ja. Die kon echt goed voetballen.
Ja.
Ja, dat wist je natuurlijk wel in je achterhoofd. En je weet dat hij, wat de Cruijff is voor Nederland, is hij en meer voor Duitsland. Ook omdat hij als trainer natuurlijk ook wereldkampioen is geworden. Maar,
ja,
maar,
ook als trainer,
maar hij kon echt heel goed voetballen.
Ja. Heel, tenminste, wat ik heb in het verleden natuurlijk wel wat beeld, niet destijds, want daar ben ik ook te jong voor, maar wat beelden teruggezien. Heel rechtop en
sierlijk.
Sierlijk.
Altijd doorbewegen naar voren.
Ja, een beetje meer spelverdeler eigenlijk, hè?
Ja.
Van achteruit.
Ja.
En, maar ik vond het zo'n type, dat hij zag er altijd, tenminste, hij heeft er heel lang, zag je er dan zo... Gewoon fit en gezond uit. Dat ik denk, die man die wordt. Ik vond zo'n type wat dan zo. Dat je een keer als hij 97 is hoort van. Slaap. Maar hij had dus al langer.
Hij was al langer niet goed.
Nee. Ja, dat had ik niet voor te zeggen.
Nee. We gaan echt terug even naar het skiën. En dan gaan we door naar een ander leuk onderwerp. Maar ik maak weer een bruggetje in mijn hoofd. Die wil ik de mensen toch ook niet onthouden. We gaan uitgebreid praten over PSV en over trainingskamp. En wat we daar hebben meegemaakt. Want meteen nadat ik terugkwam van skiën gingen we met PSV mee naar Estepona. Maar dat was ook even te Napel. En die is 80. En die werd dan ingevlogen. En die ging nog... Die is bijna 80, 79. Die ging op zijn 79 nog commentaar doen bij de wedstrijden. Eerst met Maarten Wijvels van het AD, daarna met Rick Elfrink. Bij de wedstrijden van PSV. Maar als je nou praat over hoe fit en gezond en goed van geest.
Ja.
Dat is echt waanzinnig. Dus het kan wel.
Ik zag hem laatst bij Bier en Ballen ook. En die stem, dat is ook zo'n jeugdsentiment. Ja, en hij vertelt ook leuk. Ik denk dat daar, dat weet ik niet hoor, maar... misschien maak ik het daar, romantiseer ik het ook een beetje, omdat het iets van vroeger is, maar dat het qua verslaggeving wat vlakker is geworden, heb ik het idee nu, tegenwoordig. Dat je toen wat meer echt eigen stem had. Of misschien waren er toen gewoon minder wedstrijden, minder verslaggevers, dat weet ik niet. Maar ze gaven wel kleur. En je had natuurlijk vooral Rick de Zadelier vroeger op de Belg.
Ja, Theo Komen natuurlijk.
Ja.
Hugo Walker.
Ja, dat was wel heel, waren heel uitgesproken.
Ja, en dus ook die Dekselse Evert.
Ja.
Als een duveltje uit een doosje. Maar het mooie is, ik heb hem een beetje rondgereden in Estepona. Ik had hem veel in de auto. En ja, het is...
zijn dochter doet...
Op één, Carrie ten Napel.
Zij is volgens mij begonnen.
En zijn schoonzoon is Michiel Teling. Die doet ook commentaar geven bij wedstrijden. Ja.
Ik weet, volgens mij was zijn dochter, blond was ze. Toen speelde ik nog bij NSC, toen begon zij net.
Ja.
En toen vond ik haar al heel goed. Heel,
ja, die heeft natuurlijk een slinger van haar pa mee.
Ja, die heel, heel vanzelfsprekend en natuurlijk en niet geforceerd of zo. Heel, heel, heel aardig. Gewoon heel sympathiek ook.
Maar het is een hele mooie man. Want ik zal toch één anekdote over het trainingskamp wil ik je toch niet onthouden. Wat ik heel leuk vond.
Mag ik meer vertellen?
Ja, dat ga ik zo meteen ook doen. Dat ga ik zo meteen ook doen. Maar een van de dingen die ik met hem meemaakte was dat... we hadden daar een afspraak. Rick Elfrink had... we hebben nog altijd wel goed contact onderhouden met de zaakwaarnemer van Ibrahim Sangaré. Jean Moussampa Gazangala.
Kijk, er zijn nog eens namen.
Oudspits van Go Eagles, onder meer. En zoon van, of broer van Kiki.
Toch een mand.
Broer van Kiki Moussampa.
Oh, echt?
Ja. En die woont in Marbella. En die had, Rick had er contact mee. Had ons uitgenodigd om te komen eten. En, ja, ik denk dat Rick het mij niet kwalijk neemt dat ik deze anekdote vertel. Maar die had ons uitgenodigd. En Rick had gezegd, doe maar een visrestaurantje. Maar goed, Evert was dus ook gearriveerd. En Rick zei, joh, Evert, dan ga je toch lekker mee? En wij dachten gewoon, ja, dat wordt een leuk tentje aan de boulevard ergens in Marbella, visje eten. En,
het is zo knijterduur.
Split de rekening wel en dat komt goed. Maar Sean had andere plannen. En inderdaad, we kwamen daar bij een restaurant aan. En we gingen zitten en er komt een vrouw met een plateau met drie hele grote vissen erop. Zeebaars zat erbij en er zat een soort scholachtig iets zat erbij. Het zal een rog zijn geweest. En Jean, die doet in het Spaans van, doe dat en dat maar, doe dat en dat. En doe maar twee lekkere wijnen erbij, wou op. Die vis, die kwam in zo'n vis, hè, die kwam in een korst, in een zoutkorst. En die werd dan aan tafel gefileerd.
Mm.
Wij allemaal lekker eten. En uiteraard wilde die niet dat wij gingen meebetalen. Was ik ook niet heel erg rauwig, ben ik heel eerlijk.
Nee, dan is het wel netjes.
Ja, nee, dat wilde niet. Maar hij zei van, we gaan nog even een drankje doen. En dat was 5 minuten lopen van dat restaurant. Dat stuk van Marbella heet de Golden Mile.
Er is hard gewerkt op trainingskamp.
Daar komen we zo meteen op. Dit was inderdaad in de avonduren. En hij nam ons mee. En we kwamen in een club. Daar moest je ook van tevoren reserveren. Het was om 11:30 inmiddels. Daar hebben we 1 drankje gedronken, maar... Ja, dat was jet set. Daar zat heel veel geld. Of het nou oud geld was, zwart geld was of dik verdiend geld was. Maar er zat in ieder geval heel veel geld. Veel patsers. Heel veel bruin. Prachtige vrouwen.
Mm.
En we gingen zitten. En Evert... ik nam nog een wijntje. En Evert nam een colaatje. Rick ook. Ik moest rijden. En Evert die kijkt mij aan. Met die mooie commentatorstem. Dit is een hele foute club.
Ja, ik hoor het je zeggen.
Ja. Dit is een hele foute club. Ja. Maar ik vond het wel heel mooi. En heel, heel mooi dat hij erbij was. En, het is een vat vol verhalen. En elke keer dan heeft hij een verhaal afgerond. Zo was ik een keer bij een WK, Olympische Spelen, een EK, dat toernooi. Die Tour de France achterop.
Ja, en die hebben natuurlijk ook eens geluk gehad. Nou zie jij natuurlijk ook veel en heb veel kunnen zien. Maar ik had gisteren nog met iemand over... die vroeger ook sport, veel sport had gedaan. Veel met Kees Jansma op pad is geweest. En vooral in de jaren 80 en zo, toen was het zo open nog. Hè? Dan ging je het was allemaal kleiner en overzichtelijker en toegankelijker. waardoor je als journalist ook veel dichterbij zo'n spelersgroep was. Of ja, dat er meer een geheel was, dat je samen op reis was.
Dat klopt.
Dat was eigenlijk vroeger bij ons ook nog wel, hoor. Dat
ja, dat weet ik nog. Ik ben bij jullie meegeweest naar Gran Canaria, ja. En naar La Manga.
Ja,
en daar ook met jullie dingen gedaan. Ja, en dat was. Maar dan moet ik PSV wel de grote complimenten geven. En Peter Bos ook. Ik heb hem daar ook voor bedankt. Alles was open. Elke training was open. Dan komen we even op het werk. We hebben alles kunnen zien.
Ja.
En daar ga ik straks veel over vertellen. Want er is mij veel opgevallen en duidelijk geworden. En het is gewoon heel waardevol als je daar als journalist op een normale manier mee omgaat. En rustig zit te kijken en goed analyseert hoe de dynamiek is, hoe de energie is, wie de voortrekkers zijn, welke talenten er zijn, hoe gretig ze teruggekomen zijn, wat de oefeningen zijn, wat de rol van het staf is. Ik kan wel blijven gaan.
Ja.
Zoals liefhebber is dat echt heel prettig en als journalist ook. Ja. Want daar heb je heel veel aan. Zo. Als je daar prudent mee omgaat.
Ja.
Vertel ik zo over. Terug naar het Keizerwetter. Ik wilde daar eigenlijk mee afsluiten door te zeggen dat als je dan. Want wij hebben alleen maar mooi weer gehad. Jullie ook, hè?
We hebben wat sneeuw gehad. Dat was fantastisch lang gehilven. Toen hebben we heel mooi weer gehad. Is er wel wat sneeuw verdwenen. En toen hebben we weer een beetje sneeuw gehad. Dus we hebben eigenlijk alles wel gehad. Dus dat was fantastisch.
Wij hebben 4 dagen vol geskiet en dan elke dag zon. Stralend blauwe hemel. En dan lijkt het dus, als je op 8:15 op die piste staat en de zon komt achter die bergen vandaan. En je skiet met je zoon en met je dochter naar beneden. Ja, alsof je live door een ansichtkaart heen gaat.
Ja.
Niet te beschrijven hoe mooi.
Ja.
En daar wou ik eigenlijk mee afsluiten.
Dat is mooi, hè? Ik zei als een droom ook. Ook een wandeling door de bos met een. Tot je middel sneeuw, zo wel pad vrijgemaakt. En dan die bomen vol met sneeuw en dan. Ja, zo'n lekkere hut in. En dan weet
en dat,
je.
En dat kunnen delen met je. Met degene maar
ja,
die.
Nou ja, maar ja, vooral dat.
Ja.
En we hebben ook nog een. Het was ook zo mooi, even snel. Want misschien ook de band. Toen hadden we een ruwe taak. Woensdag was dat. Toen even rustig aan. Zijn we naar het dorp ernaast gewandeld. Met Klaas, de jongste. En. Die vond heen. Vond die, ik zei, ja, maar daar terug is weer een hele andere. Route eigenlijk. Natuurlijk kijk je de andere kant op. En toen liepen we terug. En toen was het zo rond 4:30, dus 4:55. En dan krijg je daar zo'n lichtblauwe, rode lucht. Ik zal straks je foto. Dat is zo mooi. En dan. Ja,
en dat vond hij dus ook uiteindelijk.
Schitterend. Ja, hij had natuurlijk al foto's gemaakt.
Foto's maken,
ja, veel te weinig foto's gemaakt. El maakt normaal. Die is fotografen, dus. Maar die merkt ook tijdens de vakantie steeds meer dat ze steeds minder foto's maakt. Omdat we zo erin zitten.
Aan het genieten zijn, ja.
Dus echt dat je dat gewoon helemaal vergeet. En dat is zo lekker. En vooral ook die kinderen natuurlijk. Ja, ze zijn zo grappig ook. Dus dat, en als je dan met z'n vijf lekker zit te lunchen.
Een hele week.
Twee weken.
Oh, jij bent 2 weken weg. Heerlijk, samen. Heerlijk.
En inderdaad, ze hebben ook de leeftijd ze wat vrijer zijn. Dus die jongste is toen, een vriend van hem zat vlakbij. Daar is hij nog even mee gaan skiën. En die is op een gegeven moment ook een keer even alleen nog wat gaan skiën.
Ja, dat kan dan ook.
Ja. Ja, dat was fantastisch. Mooi, maar nu is het weer. Carnaval nog, komt er ook nog aan.
Heb jij al je vingers nog?
Ja, we doen niet aan vuurwerk.
Jouw kinderen dan?
Ook niet.
Je vindt het niet?
Hebben ze nooit gedaan. Nee, ik nooit verboden. Maar ik denk dat ze zelf in zit als ik. Ik ben er altijd een beetje bang voor geweest.
Ja,
op vakantie dan, vanaf het balkon waar we zitten, dat dorp, die hotels, dat is natuurlijk, de ene heeft meer geld dan de ander. Dus die wil, dus dat is godverdomme mooi vuurwerk. En dan lekker op het balkonnetje.
Hey, gelukkig bij ons ook allemaal goed gegaan. Sjoerd, jij ook bij jou allemaal goed gegaan. De vingertjes nog en.
Ja. De kerstboom in de hens. Wat is het in Den Haag? De autobanden?
Nee, niks geks gedaan. Ik ben ook niet echt van het vuurwerk, moet ik zeggen.
Heel goed. Ja. Maar wel leuk, leuk oud en nieuw gehad.
Zeker. En ik was jarig die dag ervoor. Ja, dus ik had kerstverjaardag. Dus ouders kwamen eten.
Ben je 31?
Ja, nee, 30.
Oh, 30. Ja. Oh, zo ervoor.
Dus uit eten geweest met mijn vriendin op de SS Rotterdam. Die boot die daar vast ligt. Nou goed, heel veel gedaan in die dagen. Dus het was
genieten.
Slopend, maar wel genieten. Ja.
We zijn in ieder geval allemaal winnaars aan deze tafel. Dat zo we allemaal goed doorgekomen zijn. Sjoerd was ook bijna nog een extra winnaar. Hij was gisteren bij de uitreiking van allerlei prijzen van de Nederlandse Sportpers, de NSP. Sportjournalist van het jaar, sportfoto van het jaar, sportverhaal van het jaar.
Scoop van het jaar.
Scoop van het jaar. En je zit tegenover genomineerde sportjournalistiek talent van het jaar.
Kijk, volkomen hey, terecht.
Hebben wij dat goed gedaan? Ja.
Nee hoor, Sjoerd.
Eigenlijk
iedereen reageert succes claimt, ja.
Nee hoor, nee. Het was een grap van mij. Alle eer, want ik heb je ook meteen gefeliciteerd toen we elkaar aan de telefoon hadden in Spanje. Fantastisch. Je hebt dik verdiend ook.
Ja, nee, dat vond ik heel mooi. En ik vond vooral heel mooi dat iedereen berichtjes aan het sturen was. Even opbelden of zo. Ja, dat was wel leuk om mee te maken.
Maar dit is mooi, hè? Jongere generatie journalistieke duizendpoot. Kijk, toen ik bij VI kwam, was ik echt een tijdschriftjournalist. Dat hele digitale tijdperk moest nog beginnen. Internet stond in de kinderschoenen. En voor ons was het een bladverhaal.
Kleuren, fotografie nog.
Bladverhaal, focus je daarop en maak daar iets moois van. Dan krijg je dus ook na een hele week lang spitten, graven, spreken, krijg je prachtige verhalen. En dit zijn gasten die kunnen alles, jongen. Dat is nu. En ik ben dat later natuurlijk ook gaan ontwikkelen. Maar
ik wil dat zeggen, jij doet eigenlijk ook alles.
Nee, zeker, maar veel later. Jij bent daarmee opgegroeid. Moet je nagaan waar jij gaat eindigen straks, jongen.
Ja,
presenteren bijvoorbeeld. Ja. Presenteren bij VI in de studio. Schud je zo uit zijn mouw.
Ja,
alle techniek.
Dat is wel knap ook, ja. En alle techniek, toen wij
schrijven.
Podcast telefonisch deden, dat vind ik dan wel leuk. Want dat is niet makkelijk. Dat doe je dan ook zo. Dus wel,
ja, maar dat zeg ik. Dus een journalistieke duizendpoot. Dus er zat een verhaal aan, het meisje dat gewonnen had. Merle van de Stentor, die won de journalistieke sporttalent van het jaar.
Net over.
Maar wat is het verhaal erachter?
Nou ja, Merle is dus een vrouw in de voetbalwereld. Dat is natuurlijk sowieso iets moois. Helemaal als clubwatcher zie je dat niet heel veel. Bij Toemansen heb je er wel...
Fardo, bijvoorbeeld.
Maar dat komt niet zo vaak voor. En zij heeft ook een kleine... Of ze heeft een boycott aan de broek gekregen.
Ja, van
omdat
Peck.
Van Peck. Kijk, Bram van Polen misschien ken je wel.
Mr. PSV. Bijna Mr. Peck. Sorry, Mr. Peck. Ja, bijna Mr.
PSV.
Maar hij had heel veel wedstrijden voor Peck. En ze dachten, dit seizoen gaat hij dat record verbreken van een of andere speler.
Albert van der Haar. Appie.
Oh, nee, inderdaad niet zomaar een speler.
Nee,
inderdaad.
Albert van der Haar.
Nee, precies.
Dat is Mr. Peck Zwolle.
Dus ze hadden berekend, dat gaat hij wel inhalen dit seizoen. Dus festiviteiten waren geregeld. En nou, leuk voor Bram en heel de club is het, in rep en roer natuurlijk. Eigenlijk, ja, iedereen, de krant ook. Maar ja, toen schreef zij op van... We hebben in het archief gekeken. Het klopt niet helemaal. Bram moet er heel veel wedstrijden spelen. Dat gaat hij helemaal niet redden. Gewoon puur feiten opgeschreven.
Ja.
En daar is ze door die club... Volgens mij was er toen ook wel wat wisselingen qua perschef en zo. Dus het liep ook niet helemaal lekker qua communicatie. Maar hebben ze het daar heel kwalijk genomen dat ze dat
uitgezocht had
opgeschreven. Het is ook niet eens dat ze...
Maar
het klopte
ook of niet?
Het klopte, ja.
Dus ze wilden de club ook helemaal geen hak zetten. Ze schreef gewoon op.
Feitelijk.
Maar ik snap het probleem van
zij
de club
dacht
niet.
Van,
nou ja, ze hadden natuurlijk al die festiviteiten in werking gezet.
Ja, maar als het niet klopt, dan klopt het toch niet.
Nee, maar zij dachten echt van... denk even mee. En als ze dat nou niet bekend had gemaakt, dan hadden we gewoon gedaan alsof het klopte. Tenminste, misschien niet, maar in die trant was het een beetje. En toen hebben ze gezegd van, je bent niet welkom voor eerst helemaal niet. En toen alleen niet voor langere verhalen met spelers.
Ja, toen kwam er zoveel storm aan kritiek over.
Ja, en toen was het, je bent eigenlijk gewoon wel welkom.
Ja. Dat is heel mooi voor haar dat zij dan...
Het is een vrouw, een clubwatcher, dus allemaal vrij atypisch. En dan ook nog zo'n boycott en dan gewoon stug doorgaan.
Ja.
Dus ja, ik zei eigenlijk tegen iedereen van tevoren, ja, dat is eigenlijk... Het mooie verhaal.
Ja.
En met prijzen is dat toch wel belangrijk. Denk ik.
Ja, het is een mooi verhaal. En maar goed, dat je genomineerd bent is al prijs.
Ja,
wil daar overigens niet bij zeggen dat ze daardoor niet
verdient.
Nee. Ik dacht gewoon dat zal de winnaar zijn. Dus dan is het blijkbaar terecht de winnaar, toch?
We gaan even bellen.
Met de sportjournalist van het jaar.
De sportjournalist van het jaar, dat vind ik toch wel heel mooi. Dat vind ik toch wel heel mooi.
Ja, want hij kwam, weet je dat? Hij heeft ook een praatje gehouden over Thijs.
Dat wist ik, want ik had hem. We gaan hem bellen, want ik had hem aan de telefoon.
Okay.
Toen hij daar op weg was, daar naartoe. Kunnen we hem bellen, zei hij. Ik zeg, ik bel je tussen 11:30 en 12:00. En dan stuurt hij. En dat is ook die Peter Rick, daar ga ik iets over vertellen. Want het gaat namelijk over Rick Elfring, dames en heren. De sportsjournalist van het jaar. Maar die gaan we zo meteen even bellen. Maar hij stuurt, ik ben nog even zwemmen. Ik ben er 11:55 uit het bad.
Dan
bel om 12:00. Maar...
Dan is je afgedroogd.
Het mooie van Rick is, jongen, dat is ook, het is een fenomeen. Het is een vat vol verhalen. Maar een van de dingen die aan hem kleeft, is dat hij ook... hij is natuurlijk top amateur wielrenner geweest. Totdat iedereen snoepjes begon te slikken, dacht hij van, dat doe ik niet. Had hij zijn vader beloofd dat nooit te doen. Ja, toen haakte hij ook af. Maar hij is altijd extreem fit gebleven. En ik... waar ik ook met hem ben, er is een zwembad of een zee en hij ligt erin. En dan gaat het niet even lekker schoolslag hier rustig aan, een paar baantjes. Nee jongen, dan is het zo 80 baantjes, hè? In vol tempo. Ja. En in Estepona, ik denk ik loop even langs de zee, het is mooi weer, 16 graden, zonnetje. Ik denk, hè, wat is dat nou, joh, een potvis? Even kijken. Die daar gewoon in die koude zee te zwemmen in zijn eentje. Ik vind dat zo prachtig mooi. Ja. En dat verdient wel een groot compliment. Dat je jezelf op die manier zo fit houdt.
Ja, heeft mij nog niet geïnspireerd. Nog zo.
Wat zeg je?
Marathon sloopt hij ook in een tempo. Die denkt, wat?
Ja, dat is niet normaal, hè?
Dat is niet normaal.
Nee. Dat hebben we een groot... wat hebben we een groot fenomeen. Mag ik één anekdote over? Zal je hem ook niet kwalijk nemen? Wij waren in Verbier. In Zwitserland.
Oh ja, ben ik toen met dingen toen.
Daar hebben wij jou gezien.
Good Habits.
Daar waren
toen hadden wij, er was wel ook een reisje. Gingen we s'nachts met de bus even snel. Dus, en dat was echt net... Ja, was ontzettend gelachen. En het was echt heel erg leuk. Maar dat was echt...
Vermoeiend.
Nou ja, chips en fris. Geen broodje of iets.
En geen biertje. Goeie
chipjes en nootjes. En, ja. Maar goed.
Rick en ik hadden in Verbier, dat ligt al vrij hoog. Hè? Dat ligt dan al op 1200 meter hoogte. 1500. En dan kan je na 2200, 2300 meter hoogte. We hadden een halve dag vrij. Ik zeg, Rick, we gaan fietsen. We gaan die berg op. Dus ik gewoon een klopje, spijkerbroek aan, een shirtje erop. Dat was mooi weer. Hij zei, ja, doen we. Leuk. Hij is een fietser. Ik wat minder. Maar ik zeg, Rick, we huren twee van die mechanische fietsjes. Dan kunnen wij mooi naar boven. Boven zit een restaurant. Gaan we daar colaatje drinken. Komt dik in orde. Mooi uitzicht. Even lekker genieten. Even ontspannen.
Ja.
Hij zei, doen we. We hebben twee van die fietsen gehuurd.
En die stapt natuurlijk meteen naar boven.
Nou, nou komt het. Hij staat op de straat, voor de winkel. En voorover gebogen over zijn stuur, nog niet moe. En ik kijk naar hem. Ik zeg, wat is er? En hij schudt met zijn hoofd heen en weer. Nee, kan niet. Ik zeg, wat kan niet? Nee, dat kan niet. Mijn broer die wordt helemaal gek als hij dit ziet. Ik zeg, maar waar wordt hij gek van? Ja, dat ik op een mechanische fiets zit. Ik zeg, maar je broer is er niet.
Hij zei, is een elektrische fiets.
Met een motortje erin. Als je trapt, dan ga je wat harder.
Ja.
En dat moet ook, want je moet een steile berg op.
Ja.
Hij zei, kan ik niet doen. Ik zeg, Rick, we hebben normale kleding aan. Je bent geen wielrenner meer. Hij zei, nee, kan niet. En hij gaat die winkel weer in. Haalt daar een normale... Ik had een mountainbike. Hij haalt daar ook een mountainbike, maar dan zonder motortje. En we gaan fietsen. Ik heb die man kapot zien gaan, jongen. Halverwege, jongen. Stoppen even. Zweten. Een wit t-shirtje. Helemaal nat. Maar naar boven, hè?
Ja, maar het is wel apart.
Ja, nou ja, dat zit dus kennelijk.
Ja, ik kan toch...
Ja, maar je kan er ook respect voor hebben.
Ja, zeker. Maar aan de andere kant denk je, als je gewoon een spijkerbroekje... Het is niet erg om ook een keer...
Nee, maar hij kon er niet...
voor hemzelf bedoel ik, dat het ook rust geeft
Ik heb er nog een foto van. Ik vond het prachtig. En hij kwam boven. En ook goed ook. Colaatje gedronken. En vervolgens gingen we dalen. Ik heb hem nooit meer gezien.
Nee
jongen, op twee van die bandjes aan naar beneden over het grind heen. Ja, echt petje af. Dus je maakt met hem altijd hele wonderlijke dingen mee. Dus ja, los van het feit dat hij sportjournalist van het jaar is geworden.
Maar dat Verbier, daar viel me op dat zo qua liften en zo, is terug in de tijd. Het dorp is knijter duur, maar investeren doen ze niet.
Nee,
daar,
is heel duur.
Echt Zwitsers.
Heel duur. Ja, nou, dat klopt. Een pizzaatje €25. Ja,
dat soort dingen.
Ja, dat is echt niet normaal.
En dan lift uit 1972.
Trainingskamp. PSV, we gaan het over PSV hebben, voordat we gaan
podcast
bellen.
Over jou,
ja, nee, maar er is veel, weer gedaan in die week in Estepona. Jij zei, ik heb veel gemist. Nou, wat wil je weten? Vertel.
Ja, wat is er gebeurd?
Had jij altijd veel zin in trainingskampen? Winterse trainingskampen?
Vroeger niet.
Je ging wel lekker naar de zon vaak.
Ja, dus toen ik net bij de selectie kwam, toen had ik nog in het begin heimwee en zo. Als we in Indonesië gingen, 10 dagen en zo, dat vond ik verschrikkelijk. En later, als je wat ouder wordt, dan wordt dat minder. En dan is het heel lekker om even een weekje in de zon te zitten. En dan op hele goede velden te trainen. Je traint natuurlijk wel hard. Maar je bent nog steeds goed in conditie, want we hadden dan volgens mij maar een weekje vrij gehad of zo. En dan ging je weer lekker aan de gang. Ik vond dat, vooral dat toen die tijd met, dus onder, toen ik terugkwam van Luik, toen vond ik zo'n weekje van huis ook allemaal niet zo erg en hadden we een hele leuke groep. Dus dan was het echt hartstikke, dat scheelt ook veel, we hadden een hele leuke groep. En dan zo'n weekje in de zon en dan lekker trainen en oefenwedstrijdje. Ja, dat vond ik toen wel...
En Heeft het ook nut? Om ver weg te gaan. Om naar de zon te gaan.
Nou ja,
voor het groepsgevoel weer om
ja,
even
te... dat was altijd wel lekker. Maar aan de andere kant vraag je ook af. Je komt wel vanuit van goed weer in deze kou. Dus dat is dan toch weer anders. Hè? Ik had een tijd terug al over. Ook qua op welke tijd speel je een wedstrijd. En welke tijden train je dan. Dat is toch allemaal, heeft toch allemaal wel. Met hetzelfde met temperatuur. Als je lekker in de zon in komt in één keer terug. En je staat dan bij min.
Nou ja, daar heb ik een voorbeeld van.
Wat leuk dat wij daar zo. Dat jij weet.
Dat weet ik precies wat jij.
Wat ik dan ga zeggen.
Ja, ik heb daar wel een voorbeeld van. Ja. Wij waren toen in Qatar. Met PSV, met Van Bommel aan het roer. En ik heb ze daar zien trainen, in die zon. Nou, de vonken die spatten er vanaf. Het was echt grandioos. En met name de oefeningen die Van Bommel zelf verzonnen had over het omschakelen. Dat je bijvoorbeeld dan speelde je een korte partij. Ja, eigenlijk in de 16, aan de ene kant van het veld. Maar dan werd dan de bal verloren. Dan ging de bal met een lange bal. Vroom,
ja, dat deden wij vroeger ook al, ja.
En dan die 80 meter overbruggen. Ja. Om te schakelen. En daar weer.
Ja. Nou, dat is heel oud al, hoor.
Ja, kan dat Mark dat natuurlijk ook bij PSV heeft meegemaakt.
Ja, dat deden we al onder Gerrit. Zo deden we dat ook al, ja.
Zo, maar dat zijn wel als je dat goed doet, dat zijn wel indrukwekkende oefeningen. Want je moet natuurlijk elke keer die afstand overbruggen. Ja. 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 Dus heel hard getraind, heel goed getraind. En ik had een interview met Denzel Dumfries daar. En PSV stond ook voor. PSV stond ook voor. Dankjewel, Sjoerd. Stond voor in de competitie. En ook met Denzel wel gesproken. Ja, hij zei, ja, als wij dit nog weggeven, is dat wel een schande. En ze komen terug. FC Emmen uit, in de vrieskou. 2-0 voor, niks aan het handje. Niklas Pedersen. 2-1. De laatste minuut geloof ik 2-2. Eerste puntverlies.
Ja.
Dus ja, zeg het maar, zo'n trainingskamp.
Ja, precies. Het is wel...
Maar wat ik...
Wij hebben hier nog in de winter ook... Toen hadden we nog geen kunstgrasveld. En dan hebben we bij Oranje Zwart, heet dat, die hockeyclubs. Ja. Op zo'n, dat is echt heel slecht kunstgras. Hebben wij daar ook wel eens getraind. Kun je ook bijna... Ik nou niet voor dat slechts van PSV naar de hockeyclub gaat... om daar op een kunstgrasveld te trainen.
Nee, maar jullie wonnen... De eerste wedstrijd en daarna. Dus maar moet zeggen, het maakt niet wat dat betreft niet zo heel veel uit. Toch, wat ik daar gezien heb, hè, ik durf nu wel te zeggen hier, want ik vertel net een voorbeeld van hoe het kan gaan. Toch durf ik te zeggen, naar wat ik gezien heb in Estepona. Ik heb het ook opgeschreven in verhalen. Dat mocht de concurrentie nog hoop hebben dat PSV gaat verslappen of gaat instorten, forget it.
Ik las toen ik terugkwam... van vakantie een stuk met Peter Bos, waarin hij, wat was ook wel weer hoopgevend, en dan zei van dat hij het idee dat het nog beter kon en zo, denk ik, oh, daar word ik al heel erg vrolijk van. En ik las vandaag, volgens mij vandaag, dat hij naar deze klus het eigenlijk wel mooi vindt. En ja, misschien alleen nog bondscoach. Toen dacht ik, dat is ook een verademing.
Dat verrast
dat
me.
Ik denk, ja, mij juist ook, maar dat vind ik dan ook weer, ik was al fan, dat ik denk, hè, fijn. Die denkt, ja, het is op een gegeven moment, ik hoef niet meer naar de Premier League of zo.
Het grappige is, ik heb het daar met hem over gehad vorig jaar. Toen het WK in Qatar was, was ik bij hem thuis. Voor een interview over speelwijze van Oranje, hoe hij naar het WK kijkt, of hij nog andere dingen heeft gezien, nieuwe noviteiten. En of hij nog steeds denkt dat je met aanvallend voetbal alleen ook prestaties kan halen. Ja. Dus het was een heel leuk interview. We hebben het ook even over zijn toekomst nog wel gehad. En toen zei hij ook van, ja, weet je, ik wil de Premier League, zou ik nog wel willen. Alleen ja, dan als ik dan in de middenmoot zou komen, ja. Ja, dan kan je met dit aanvallende spel, ja, dan krijg je natuurlijk ook een keer de deksel op je neus tegen die topploegen. Ja. Dus dan kan je dat aanvallende spel misschien niet, dat offensieve spel misschien wat moeilijker spelen. En dan moet je eigenlijk eerst erin blijven en goed presteren voordat je kan gaan bouwen. En dus misschien dat hem wat tegenstaat. Maar zijn visie, zijn aanvallende speelwijze, ja, sluit natuurlijk erg aan bij Guardiola, bij Ten Hag, bij Ajax, bij Klopp. Dus het verbaasde me dat hij zei van, ik hoef niet meer zo nodig naar de Premier League.
Ja.
Wat ik heb gezien in Estepona, we mochten dus overal bij zijn, alle trainingen openbaar. Dat was zo indrukwekkend en van zo'n hoge kwaliteit. En ik was ook niet erg verrast, want je kan zien in wedstrijden dat ze dat ook kunnen. Maar we hebben weinig mogelijkheden om te kijken op de headgang. Dus daardoor was ik wel verrast, want dat het meteen weer direct dat was. Het aantikken van een bepaald niveau, kwaliteit in de oefeningen, de gretigheid van de groep. Elkaar scherp houden, de vonken vlogen er vanaf. We hadden oefeningen waarbij de nadruk lag op het positiespel. Een andere partij moest dan vol druk geven en die bal proberen te pakken. Lukte dat, dan moest degene die de bal verloren had, die partij, als een gek sprinten naar de andere kant. Want daar was weer een positiespel met een andere partij. En dat ging, ja, ik denk wel half uur in dat tempo zo door.
Oh, ja?
En ik zag Van Aanholt flying tackles maken, Luc de Jong slidings maken, om maar die bal te veroveren. Want ja,
dat is een goed teken.
Ja, dus
die gretigheid, dat is wel de basis voor.
Ja, maar ook de kwaliteit van het balbezit in positiespellen. Allemaal zo. Zulke zachte voetjes, kort spel.
Ja.
En weer doorbewegen, aanbieden, doorbewegen. Door. Het was zo goed.
Ja, maar ik vond er al in bij Arsenal uit. Blijf ik toch steeds nog wel een eikpuntje vinden. Daar zag je die kwaliteit al. Ik vond dat wij daar toen destijds al af en toe heel knap onder de druk van Arsenal uitspeelden. Dat ik denk dat. En daarvoor was. Vond ik het eigenlijk best hoopgevend al. Ik denk nou, dat als het doorontwikkelt. En dat is volgens mij ook waar. Shoot, zei hij.
Staat iemand voor de deur of niet?
Kutkat even buiten kunnen laten.
Hij gaat met zijn pootje tegen de raampje.
Ja, jongen, hou op. Dat gaat de hele dag door hier. Het hoeft alleen even de sleutel eraf te draaien. You know the drill. Oh, dat is die zwarte die staat. Buiten? Staat die buiten? Oké, ja, dan houd er rekening mee dat je 5 minuten binnen
bent. Hij denkt koud.
Dan ben je weer naar binnen. Die andere ook.
Dan willen ze de vliegerslucht weer naar binnen.
Precies. Goed. Maar, dus dat is. En het is vooral zo. En dat is fijn om te zien, denk ik. Dat lijkt me sowieso heel interessant dat je nou meer hebt kunnen zien van hoe wordt er getraind.
Zeer waardevol, hè?
Ja, dat lijkt mij dus ook heel interessant. Van inderdaad. Omdat het zo zichtbaar is, de hand van Bos zo zichtbaar is. En dat ik me dus afvraag van, jij, hoe krijg je dat voor elkaar? We kunnen er een beetje over lullen en ik zie soms ook wel eens wat dingen. Ik denk, dat kan beter of dat is. Maar echt een groep op een bepaalde manier trainen en coachen, waardoor het zo speelt. En die gretigheid moet natuurlijk uit spelers komen. Maar het is ook wat de technische staf ermee doet, wat alles eromheen. Als dat hele geheel klopt, dan dat geeft heel veel. Daar kan ik uit ervaring zeggen, als dat geheel klopt, dan gaat iedereen ook wel eens de brandweer, hoor.
Nou ja, en dat was ook mooi om te zien hoe de rol van Bos en zijn technische staf is. Hè. Je kan dan alles rustig bekijken. Die oefening die ik net schetste. Dat ging in het begin, vloog dat er al op. En daar hadden de spelers onderling van, ja, over een beslissing zaten ze te discussiëren.
Dat is goed.
Dan legt hij het stil en dan zegt hij, kap met dat gezeik. De technische staf bepaalt wel of iets goed is of niet.
Ja.
En door.
Oh, dat is van alle tijd.
Dus toen zat hij er bovenop.
Ja.
Maar, ik bedoel, bij jullie tijdens trainingskampen ging het ook heel veel. En dat was ook wel eens een akkefietje, toch?
Ja, maar daarom. Ik vind dat, als er al zo'n mieter is inderdaad over beslissingen.
Dan is dat goed.
Nou ja, en dan moet een trainer ingrijpen van wij beslissen gewoon. Maar dat geeft aan dat er wel gewonnen wil. Ja, dat iedereen wil winnen.
Iedereen wil winnen. En het mooie was dus, als er een keer ook een ander akkefietje was, dan zat hij er niet bovenop. Nee. En dan ging hij achteroverleunen. Ja,
laat maar even gebeuren.
Laat maar even gebeuren. Ja. En dan losten de oudere spelers het op. Ja. Dat vond ik ook mooi om te zien.
Ja,
dat
is leuk, hè?
Ja, dat is leuk.
Ja, het is heel interessant allemaal.
Ja, en als je daar prudent mee omgaat en niet elk wissel was je meteen naar buiten flikkert en op internet, dan kan je dat. In alle bespiegelingen die je in dit seizoen verder nog gaat maken, kan je daar aan refereren, kan je terugnemen. Kan je... En dat is dus, ik zou zeggen, PSV, hou dat vol en hou dat vast.
Ja, ja.
Want volgens mij heeft iedereen ook gezien dat we daar geen misbruik van maken. Even nog over die Arsenal-wedstrijd, want jij refereert daaraan, dat vind ik wel mooi. We hebben het daar met Bos nog even over gehad. En ik heb het ook weer teruggezien, die wedstrijd tegen HSV, oefenwedstrijd hebben ze gespeeld.
Ja.
Was nog veel over te doen, kom ik ook nog even op.
Maar
ik had het daarover met Luc de Jong na afloop, over die wedstrijd. En ging ook even analyseren hoe die wedstrijd was gegaan. Hij was niet helemaal tevreden over hoe ze begonnen waren. Niet zo scherp. HSV overigens, tweede Bundesliga, derde plaats volgens mij, deed het hartstikke goed. Gaven hoog druk, speelde ook met hoge intensiteit. Dus PSV had daar heel veel aan.
Ja.
In plaats van tegen ploegen spelen die massaal inzakken. Maar Luc de Jong zei, ja, ook in de fases, dat wij het niet goed deden tegen HSV. Ja, dan zag je iets anders wat we wel heel goed deden. En dat hebben ze van Arsenal overgehouden. Peter Bos was in Londen, hij heeft die wedstrijd nog een keer bekeken, was in Londen met name niet tevreden over hoeveel mensen PSV in de eigen 16 had als het nodig was.
Ja.
En hoeveel mensen in de 16 van de tegenstander als
precies,
het nodig was.
Ja.
Nou, en dat, in die wedstrijd, was heel goed voor elkaar, vond Luc de Jong.
Okay.
Dus ze hebben er toch wel van geleerd.
Ja, ja, sowieso destijds al die wedstrijd, of tenminste zo dacht ik dat Bos er ook naar kijkt van... Kijk, de kans dat we daar winnen is sowieso heel klein. We kunnen allemaal ingezakken, maar daar heb ik geen flikker aan. Dan verliezen we waarschijnlijk toch. En in het beste geval, ja, misschien een puntje, maar waarschijnlijk ook niet. Dus dat was echt een... Daarvoor wilde ik die wedstrijd natuurlijk zo graag zien. Dan is dat vind ik er zo mooi aan. Het is echt als een soort leermoment.
Ja, is echt... hebben ze gebruikt, tot zich genomen, ja, en verbeterd.
Dus dat is lange termijn denken.
Ja.
En dat vind ik wat ik... En dan is het zo mooi om te zien dat dat dus... dat iets oplevert. Dat je dus doorgaat in de Champions League. In de competitie zo goed doet. Dat vind ik er... God, waar wou ik nou heen? En dat wou ik ook zeggen, toen ik las dat ze gelijk gespeeld hadden. Ik ben altijd blij als in de voorbereiding dingen niet helemaal goed gaan. Als ze daar met 3-0 gewoon denk, dan ben ik altijd een beetje hard en denk, als er maar geen gemakzucht inslaat.
Ja.
Dus het is altijd goed om in die voorbereidingswedstrijd dingen te proberen en dan dus niet heel makkelijk te winnen, maar gewoon wedstrijden waar je iets aan hebt. Dus gelijkspel, dan denk ik, dat is eigenlijk alleen maar goed. Dat iedereen weer op scherp en dat je er wel van opsteekt.
Ja, dus wat dat betreft kwam, want ze hebben die hele week bijna alles goed gedaan in de trainingen, maar die wedstrijd inderdaad komt misschien heel goed uit, dat resultaat, de 2-2.
Ja, ja. Dat vind ik tenminste. Zo lees ik het dan. Denk, dat is goed. Dat is dan beter dan dat je zegt 4-0 gewonnen. Denk, ja. Dan heb je, wij hebben in het verleden ook regelmatig tegen Duitse clubs geoefend. En dan ook niet uit de Bundesliga, maar ook 1 of 2 of zelfs 3 niveaus laag. Maar dan, dat was toch altijd lastig en moeilijk. Want dat conditioneel waren die vaak al heel ver. En die vliegen erop. Dus... Ja, ik ben heel benieuwd.
We hadden het natuurlijk ook wel over onderschatting en overschatting. Dus dat je de tegenstander niet onderschat en jezelf niet overschat. En daar helpt zo'n resultaat ook bij. Want,
maar ook andersom, je moet ook een tegenstander niet overschatten en jezelf onderschat.
Nee, maar dat doen ze sowieso niet. Dat doen ze sowieso niet. Dat zit wel goed. Maar je moet niet denken van, oké, we hebben zo'n perfecte helft van het seizoen. En we winnen wel even alles met iedereen. Terwijl het zelfvertrouwen wel heel hoog is. Maar onderschatting... van tegenstanders, ja, dat gemakzucht, dat zit er denk ik niet in. Zo'n tegenstander als HSV met een 2-2, dat helpt wel. Hè? Vlak voor de start van de competitie nog even scherp.
Ja.
Dat helpt wel. Maar ja, we hebben natuurlijk met Bos gesproken en geïnterviewd aan de oevers van de Middellandse Zee.
Mediterranee, zo blauw, zo blauw.
Prachtig. Rimpelloze zee. Heerlijk weer, zonnetje. Alles tegen Peter Bos aan kunnen houden en kunnen vragen. En ik heb hem ook gevraagd van na zo'n perfecte seizoenshelft, hoe kom je dan weer terug in die flow? Nou, vertelde hij ook dat hij met iedereen afzonderlijk een gesprekje heeft gehad.
Daar heb ik nog nooit meegemaakt volgens mijn trainer die dat gedaan heeft.
Nee, had jij dat niet? Nee. Niet een evaluatiedingetje van de eerste helft van het seizoen en wat je verwacht van de tweede?
Kees Slok, die had echt zo, net zoals bij bedrijven, een functioneringsgesprek. Moest je zelf een vragen invullen. Dus die deed dat wel, maar verder heb ik ze volgens mij...
Nee, op PSV niet?
Nee. Advocaat was sowieso niet zo'n inbrouwer. Ouderwets natuurlijk.
Ja.
Bobby Robson, nee.
Nou ja, ik vond het wel verstandig van Bos dat hij dat wel deed, om meerdere redenen.
Ja, ik vind het ook heel goed.
Maar een van de dingen die hij tegen iedereen gezegd heeft, en dat was dat doet iedere PSV'er deugd. En als journalist was dat heel goed te begrijpen. Goed is niet meer voldoende. Even goed als voor de winterstop is niet voldoende. Dus niet alleen maar analyseren de eerste helft en het prachtig vinden wat je hebt neergezet met die prachtige reeks overwintering, Johan Cruijffschaal, goed voetbal, overwinning in de Champions League. Nee, het moet nog beter. Dus die lat gaat nog weer omhoog. En hij is de trainer die dat ook echt eist.
Ja.
En ik vroeg dus op een gegeven ogenblik aan hem, want ik zei, maar luister eens. Wat krijg je ook terug van spelers? Want laten we wel wezen, de spelers die op de bank zitten, die hebben natuurlijk een wezenlijk aandeel gehad ook in de prestaties van het afgelopen half jaar. Die kwamen van de bank en ze leverden. Ze draaiden de wedstrijd om, ze scoorden.
Ja.
Ze waren onverzettelijk. Ze grepen eigenlijk hun kansen. En wat krijg je dan terug? Van, ja, trainer, wat moet ik dan nog meer doen? Dan zei hij, ja, nou, absoluut waar, je hebt gelijk. En dat krijg ik inderdaad terug van spelers. Ja, dat zeggen spelers tegen mij. Train, je geeft me de complimenten. Ik train heel hard. En als ik in het veld kom, dan lever ik. Wat moet ik dan nog meer doen?
Ja.
En dan zegt hij heel eerlijk,
ja.
Niks.
Niks, ja, je kunt het niet meer doen.
Je kan niet meer doen.
Nee, maar dat is lastiger. Dat is het lastige aan een luxe probleem hebben.
Ja, ja. De enige zei hij van, als iedereen weet, ik kan er maar 11 opstellen. Het enige wat ik ze wel mee kan geven is van, ja, er zal een keer een kans komen. Kijk naar Saibari, die natuurlijk vanaf de bank een basisspeler is geworden. Tilman. Er zal een moment een kans komen en dan moet je hem grijpen. Maar één ding zei hij is duidelijk, als je niet meer kan brengen wat je van de bank moet brengen, dan stel ik je ook niet meer op. Nee. Dus zo duidelijk is hij ook.
Ja, dat is ook gewoon zoals het werkt. Hè? Dat is voor jongens die niet spelen natuurlijk lastig. Ik las ook dat Vitesse dan eventueel wil vertrekken. En dat Bos hem niet wil laten gaan. Wat van beide kanten gewoon volledig te begrijpen is natuurlijk.
Ja, dus nou ja, even los van het interview wat we onlangs met hem gehad hebben. Waarin hij steeds zegt van ik blijf om een kans gaan. Ik wil slagen bij PSV. Ja. Heeft hij nu wel een knauw gehad? Dat kun je wel zien.
Ja, en ik kan me, toen ik het las, kan ik me wel voorstellen. Volgens mij ging het over die oefenwedstrijd waarin Tilman speelde. Ja. En hij speelde
bij de
reserves uit te staan.
Team B.
En dat zijn wel, daar kan ik me zo...
Scoorde wel weer.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat net een tikkie is.
Ja.
En want dat is herkenbaar ook. En dat je dan denkt, ja, nou... Nou, dat je denkt van, ik moet toch dan ergens gaan voetballen, ja, maar nou zit ik toch te ver erachter.
Tegelijkertijd, en dat heb ik ook wel tegen hem aangehouden, is van, joh, je bent volgens mij onderdeel van een heel bijzonder team. Je kan kampioen worden, dat is de eerste keer dat PSV dan...
Ik zou ook nog even wachten, ja, als ik ben.
Ja, maar ja.
Nou ja, sowieso in tijdens...
En daarbij, er kan iets gebeuren waardoor jij wel basisspeler wordt.
Ja, ik zou als advies geven tegen, want ik snap die teleurstelling, dat je dan denkt, ik wil weg. Ik was zelf nooit zo voorstander om tijdens de winter of tijdens een seizoen te vertrekken. Toen bij Twente zat ik op zo'n dood spoor, dan was een bevrijding. Maar dan normaliter in zijn situatie zou ik zeggen, maak in ieder geval een seizoen af. En het kan inderdaad snel gaan. En je maakt onderdeel uit, maar ik snap die jongen volledig gewoon, want dat heb je dan niet helemaal door. Maar hij maakt wel onderdeel uit van een heel bijzonder proces en een heel bijzondere groep.
En hij heeft zijn waarde natuurlijk ook al, hè?
Dat bedoel ik. Hij heeft het al een paar keer
laten zien.
Ja. En God weet hoe dat nog allemaal loopt. Dus,
maar dit was wel een tikje, had ik wel het idee dat Tilman daar weer speelde. En,
snap, is het ook.
Want hij had natuurlijk in de voorbereiding had hij zoiets van, ik ga voor mijn kans. Ook toen kon hij al wel weg, ook naar goede clubs. En toen dacht hij van, nou oké, PSV wilde ook niet helemaal dat hij wegging. En toen dacht hij, ik ga voor mijn kans. Ja, Noah Lang kwam erbij. Bakayoko aan de andere kant. Ruud van Nistelrooy zag hem als spits, maar toen kwam Peppi. Toen kwam Noah Lang, toen kwam Lozano ook nog. Ja, en als dan ook nog Tilman op links de voorkeur krijgt. Ja. Overigens, Tilman... Daar kan je ook bijna niet omheen.
Die jongen is ook zo goed.
Ja, ook thuis trainingskamp weer.
Ja.
En
is ook echt wel. Maar voor Vitesse is natuurlijk, die zit natuurlijk in zo'n emotie. Nou, dat wat ik zeg, dat snap ik heel erg goed. Maar dat gaat hij later, denk ik, pas zien als je wel ouder is van dat hij wel onderdeel is en beslissend is geweest in een legendarische wedstrijd.
Ja.
Natuurlijk.
Ik heb een
dan moet
vraag.
Hij nu ook nog niet te veel bij stilstaan, maar dat is al voor hem later. Dat hij dus die wedstrijd die staat wel in de geschiedenisboeken van PSV, is niet zomaar een wedstrijdje geweest.
Nee, ik heb ook een Bos gevraagd van, joh, wat was nou het absolute hoogtepunt van de eerste seizoen zelf? En dan zei hij ook van, ja, die wedstrijd zit meteen in je hoofd. Maar er waren er veel meer, hoor, veel meer hoogtepunten. Bijvoorbeeld ook het kwalificeren voor de Champions League tegen een tegenstander waar je een jaar eerder van verloren had.
Ja.
Spookbeeld, nog een keer diezelfde tegenstander, weer finale.
Toen voelde hij ook nog veel meer druk.
Zat er druk op, maar ze wonnen ook 5-1. Dus,
ja.
Maar die wedstrijd, daar is hij natuurlijk een van de beslissende factoren geweest.
Ja.
Vitesse.
Ja.
Dus ik ben benieuwd hoe dat zich verder ontwikkelt, want dat was natuurlijk wel een vraag. Hoe hou je nou iedereen tevreden? En je moet blijven winnen.
Ja.
En ervoor zorgen, kijk, hij zal veel blijven wisselen. Ook zijn speelstijl vraagt heel veel.
Ja.
Ook van de aanvallers in het druk zetten. Dus hij, ook Vitesse zal weer zijn kansen krijgen.
Zeker.
Maar iedereen even kijken. Ik heb Sergiño Dest geïnterviewd daar in Spanje. En dat komt volgende week in het blad en op de kanalen van VI, VI Pro ook. En dat zelfbewustzijn, dat merk je eigenlijk wel bij iedereen. Het is geen eens arrogantie. Het is ook niet zelfoverschatting. Want uiteraard stel je als journalist de vraag van, joh, je begint natuurlijk tegen Excelsior. Dan kun je dat die reeks evenaren van 87, 88. En je kan hem verbreken een week later, als dat lukt. Hè, als je wint van Excelsior tegen Utrecht. Leeft dat? Hoe voelt dat voor jullie? Ja, nou en of dat leeft.
Ja.
En hij geeft ook aan, Des gaf aan tegen mij van, ja, maar
dus je wil kijk, weer naar binnen,
je wil weer naar binnen. Die kat. Ja, shoot en kut.
Ja, jongen, het is...
Life's kut.
Ik kan daar gewoon naar huis. Ik zit weer hier de hele nacht een deur open. Ja.
Gaat er echt een hele dag zo?
Wel veel, ja.
Allebei, Sjoerd ook? Goed zo.
We hebben trouwens hier die kelder. Al die kelders in Eindhoven die hebben natuurlijk constant water staan. Ja. Dat is ook toen we op vakantie waren als papa's man. Die zijn een paar keer langs gekomen.
Pompen.
Ja, ik denk dat hier alles, dat we minimaal alles bij elkaar 2000 liter water uit de kelder hebben gepompt.
Nee, dat meen je niet.
Ja.
Verdomme, zaten er nog vissen bij?
Terug, nee, maar die kattenbak die kwam dus voorbij gedreven. Oh. En toen we dus terug waren, toen had ik de laatste avond natuurlijk nog een borreltje gedronken. En toen de volgende dag die kelder, dus gewoon enkel, of ja, een centimeter of 10, 12. En in het begin ben ik aan het pompen en denk ik, ja, nee, ik heb het idee dat er helemaal niks uit ging, maar door. Ik denk, ja goed, 50, 60 emmers voor 10 liter.
En nu is het een beetje gezakt?
Ja, nu nou het droog is en het wat kouder is geworden, nou is het, nou begint het te zakken.
Te zakken, gelukkig.
Dus... Het grondwaterpeil is weer op orde, zullen we zeggen. Want daar was ook een hoop om te doen.
Ja, dat was droogte,
en vorig jaar moest je nog heel zuinig aan doen met drinkwater.
Nu hebben we genoeg.
Nou hebben we heel veel water. Zijknat is het. Maar goed, ga verder.
Laat ik zo over Des gaan vertellen. Cliffhanger. Oh ja, we gaan, het is 12 uur. Ik hoop dat... hij stuurt een berichtje. We gaan even kijken.
Ik ben afgedrukt.
Yes, hij is klaar.
Ik hoop dat hij omgekleed is en niet in het kleedhokje... In zijn speedo.
Dames en heren, mag ik een groot applaus voor de sportjournalist van 2023. Rick, zijn naam is genoemd. Elfrik!
Jongens.
Gefeliciteerd, jongens.
Jongens.
Van harte,
ja,
Rick.
Ja, dankjewel.
Hoe is het nou met Rick?
Ik dacht dat je wou zeggen, hoe is het met de vrouw? Maar dat is wat anders.
Nee, precies.
Dan moet je maar een keer uitleggen.
Dan maak ik toespelen.
Vandaag gewoon gezond weer op, jongens. Ja, zo simpel is het. En, ik heb net even mijn baantjes getrokken in het zwembad. En ik ga daar nog even een verhaaltje maken. En dan gaan we vanavond naar de nieuwjaarsreceptie van PSV. En ja, lekker doorwerken.
Ja, ik had jou gisteren aan de telefoon toen je op weg was daar naartoe. Jij ging daar naartoe omdat een prachtig indrukwekkend verhaal dat je had gemaakt met de vrouw van Thijs Slegers. Ook in de prijzen was gevallen. Maar je was niets vermoedend, werd je overvallen door het feit dat jij de sportjournalist van 2023 bent, hè?
Ja, ik ging er met boter en suiker in. Inderdaad, ik was daar naartoe gelokt. Het verhaal dat ik voor Thijs Slegers ook een prijs min of meer in ontvangst moest nemen. Daar was ik natuurlijk sowieso voor gegaan. Omdat ik vind dat Thijs iets heel bijzonders heeft nagelaten aan ons allemaal. Het werven van bloeddonoren en stamceldonoren, wat levens kan redden. Ja, dat is iets, dat heeft hij fantastisch gedaan in de laatste fase van zijn leven. En ik vind het prachtig dat hij daarvoor een prijs heeft gekregen. Die komt hem toe, hoewel ja, hè, natuurlijk postuum. Maar ja, ik vind dat Thijs zijn boodschap ook blijvend herinnerd moet worden. Daar kunnen we niet vaak genoeg aan herinneren, denk ik. Maar uiteindelijk bleek ik zelf ook nog in de prijzen te zijn gevallen. En werd ik geheel tot mijn eigen verbazing sportjournalist van het jaar. En dat is wel iets wat je even raakt natuurlijk. Omdat het niet iets is wat iedereen wint. Er zijn 531 sportjournalisten bij de NSP aangesloten. En als jij daar dan van vooruit gekozen wordt, dan is dat, dan is dat toch heel eervol, zeker.
En het is gezien alle reacties, en ik vind het sowieso persoonlijk, maar dat heb ik ook laten weten, heel terecht. Gezien alle reacties die jij gekregen hebt, kun je niet aan de indruk onttrekken dat ook de rest van Nederland het wel heel terecht vindt, hè?
Ja, nou ja, of het terecht is of niet, dat moet je inderdaad altijd aan anderen overlaten. Ja, wat er op dat moment gebeurt, dan ontploft echt alles. Ja, je krijgt echt honderden felicitaties op WhatsApp. Ja, op Twitter gaat het nog wat harder. Allerlei podia. Natuurlijk zijn we daar zelf ook actief. Nou, dan weet je dat komt. Maar ja, dat is heel leuk en hartstikke mooi. Ja, tegelijkertijd moeten we vandaag gewoon weer ons werk doen. En
Oh, Rick, je bent weg. Hallo? Oh.
Hij drukt weer op een keer knopje.
Oh, je had teleur geworden, zeg. Ja. Ja.
Dat doet dat prijs aan
toe. Viel weg of niet?
Ja, je viel weg, Rick.
We zijn er weer, hoor. Maar dat past prima bij deze podcast. Hè. Dat is af en toe, dat is bij ons ook in de podcast. Af en toe mogen dingen wel eens misgaan. Of heerlijk is dat. Wij zijn ook maar gewoon mensen. Wat ik zei, vandaag gewoon weer lekker aan het werk. En dat is het allerleukste om te doen. Gewoon lekker PSV volgen. Nou, dat doe jij ook altijd met heel veel plezier, Marco, volgens mij. En Björn leest het allemaal volgens mij met heel veel plezier.
Zeker.
En ja, zo houden we elkaar eigenlijk allemaal lekker bezig met het mooiste wat er is. Hè? En dat is voetbal.
Rikkie, ik ben er niet bij geweest. Sjoerd was er wel bij. Maar wat was de motivatie van de NSP? Waarom ben jij het geworden? Vertel het eens.
Wow, ik geloof dat ze vonden dat ik wel wat gedaan had vorig jaar, zeg maar. Dus ja, wel wat stukjes had gemaakt. En in allerlei genres. En ik hoef daar niet allemaal voor te lezen, maar dat is prima zo. Ze vonden het een behoorlijke productie. Dat was het eigenlijk.
Nee, maar even los van de kwantiteit, want daarin ben je sowieso onovertroffen. Dat heb ik al wel vaker hier gezegd. Wil ik dan toch even gezegd hebben waar iedereen die ook naar deze podcast luistert het nog een keer kan horen. Je bent uiterst integer, betrouwbaar, loyaal, hardwerkend. En je weet overal wat van en je kan je presenteren op alle platformen. Dat zijn een stuk of 6-7 veren die ik je nu geef. Dus,
zo kan hij wel weer, hè? Er zijn ook heel veel slechte dingen aan mij, hè?
Nee,
noem eens een paar mindere eigenschappen van me maken, hoor. Want anders krijgt iedereen helemaal een verkeerd beeld, vind ik.
Nee, ik heb net het voorbeeld van onze anekdote in Verbier verteld. Hoe wij de berg op gingen en hoe jij de berg op ging en ik. Dus dat weten de mensen wel hoe jij in elkaar steekt. Ik zal je één stichtelijke preek zal ik je geven ten overstaan van alles en iedereen die deze podcast luistert. Maar jij, voor jou komt het niet als een verrassing. Neem wat meer vakantie, vriend.
Ja, dat is wel een goede tip. Dat is wel een goede tip. Van een iets oudere, waardevolle collega. Die ook, we hoeven elkaar niet allemaal veren te geven, maar die ik ook hoog heb zitten. En dat heb ik Björn ook. Dat weet hij. We hebben, als we een keer bij elkaar zijn, hebben we altijd plezier in ieder geval. Kunnen we lekker over voetbal ouwe hoeren. En dan vooral over PSV, want dat is het leukste. Dat bindt ons allemaal. En hopelijk kunnen we dat nog een hele tijd blijven doen met elkaar. Dit jaar komt er nog weer wat moois aan waarschijnlijk. Als het allemaal een beetje goed uitpakt. Dus dat is ook wel weer eens een keer leuk, hè, dat het allemaal goed gaat.
Rick, dat was mijn volgende vraag en tevens laatste vraag. En dan ga jij je weer richten op nieuwjaarsreceptie van PSV, waar ik verstek zal laten gaan vanwege een andere nieuwjaarsreceptie. Die van mijn buurvrouw, die een school voor statushouders uit de grond heeft gestampt. Die overigens ook een prijs verdient wat mij betreft, maar goed.
Helemaal top. Is een leuke buurvrouw.
Zeker. En bezet.
Goed zo.
En
twee schatten, dan moet je daar vooral aandacht aan besteden.
En twee schatten van kinderen. Luister eens, Rick, tot slot. Hoe lang ga je hier nog mee door? Een beetje flauw dat ik dit vraag, hè? Want hoe lang ga je dit nog doen?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, in principe heb ik mij die vraag. Ik word 50 en snel. En dan stel je wel de vraag van ja, wil ik eindigen als een soort journalistieke PSV-mens? Ja, of wil ik ooit nog wat anders? Ja, daar zal ik de komende periode wel op een gegeven moment over na moeten gaan denken natuurlijk. Maar ik vind dit nog heel erg leuk. Ik ga het sowieso dit seizoen en normaal gesproken ook gewoon volgend seizoen nog doen. Ja, en daarna kijken we wel weer verder. Dan word ik onderhand ook een oude man. En misschien zijn er wel weer wat jonge mensen die dit vak ook heel graag willen uitoefenen. Nou, dan kan ik die misschien nog een beetje helpen of op de rails zetten. En ja, wie weet blijf ik het nog wel een hele tijd doen. Maar ja, ik zal het niet nog 13 jaar doen zoals ik het nu al doe. Dat denk ik niet. Maar we zijn er nog wel eventjes in ieder geval. En jij ook, hè? Denk erom. Je mag ook niet zomaar weggaan.
Dan gaan we nog even overbomen. Dan gaan we nog even overbomen. We gaan in ieder geval nog heel veel mooie dingen.
Nee, dat mag niet zomaar. Nee. Daar ga ik voor liggen.
Daar heb je niks mee te maken. Laten we in ieder geval nog heel veel mooie herinneringen maken in de komende tijd. Rick, dankjewel dat je ons even te woord stond, jongen. Ik ga je snel zien.
Dankjewel.
Maak er wat moois van, maar.
De fenomeen.
Hoor ik hier nou allemaal, jullie allemaal bezig met stoppen met?
Wat Rick zegt, ik weet niet of hij helemaal eerlijk is, want hij is natuurlijk ook wel aan het nadenken over, ik doe het nu al zo lang. En de manier waarop hij het doet, dat is ook een van de redenen waarom hij die prijs gewonnen heeft. Daarom zei ik ook, wij beginnen onze podcast met de unieke momenten die ik had met mijn zoon en met mijn dochter. Jij met je gezin, vakanties, is belangrijk. En ondertussen weet iedereen wel, want dat zien ze allemaal wel, welke producties je maakt, hoe hard je werkt. Maar Rick is in dat opzicht onovertroffen. Ja. En ik vind ook oprecht, en dat heb ik wel eens vaker tegen hem gezegd, maar dat meen ik ook echt. Van, joh, doe eens normaal, joh. Ja. Want jouw kinderen worden ouder. Ja. Die zijn ook al op een leeftijd dat ze zelf op vakantie kunnen. Maar zo'n jongste zoon overigens niet. Maar doe dat wel. Ja. Doe dat wel. En geloof mij, één ding. Als jij op vakantie bent, de wereld, en zeker de PSV-wereld,
draait gewoon door.
En dan kun je wel denken van niet. Ja. Of van, ik mag dit niet missen of ik moet daarbij zijn. En
mooi dat jij dat nu zegt, want dat zit natuurlijk ook wel een beetje in je vakantie, doe je wel. Maar dat denkt dingen missen en
oh
jij.
Oh ja, maar dat hoort ook bij je werk.
Ja,
ik bedoel, zeker ook. En het is mooi om te zien, want Rick en ik zijn ook totaal verschillende journalisten natuurlijk. Ik ben opgevoed vanuit de VI. En hij heeft met Eindhoven's Dagblad een hele belangrijke rol, ook voor de PSV-familie. Ik ben wat onafhankelijk kritischer nog. Ja. En hij, dat is ook een van de redenen, denk ik. Je hebt verschillende soorten journalisten, hè? En je hebt even los van dat iedere journalist die voetbal volgt ook raakvlakken heeft, heb je bijvoorbeeld de relatiejournalist, die hele goede bronnen heeft, hele goede relaties, die dat ook altijd ten koste van alles goed wil houden. Dan heb je, ik sta aan de andere kant van het spectrum.
Ja.
Ik denk van ja, goed is goed en slecht is slecht. En dat kost me soms een relatie. En je hebt mensen die er goed tussenin zitten, die de nuance hebben, die wel kritisch zijn en de nuance toch kunnen brengen. En daar is Rick heel goed in. Maar ik ben wel eens stichtelijk naam, joh. Kom op, even iets meer nog genieten. Want hij is wel hard voor zichzelf, hoor.
Ja, maar dat is daarvoor is zo'n ding met zo'n fiets in Verbier een goed voorbeeld.
Ja, dat is een goed voorbeeld.
Dat ik denk, voor hemzelf, omdat ik dus, ik had het laatst met iemand over dat ik nu pas een beetje ook voor mezelf qua sporten kan denken aan afbouwen. Dat ik nou denk van, oh, het hoeft niet altijd. En dat werkt heel bevrijdend. En ik merk aan hem, de topsporter, hij wil, en dat werkt ook door zijn werk, en dat levert heel veel op. Maar het zorgt natuurlijk ook voor een bepaalde onrust bij jezelf. Dat je altijd het idee hebt van zelfs gewoon in je spijkerbroek op een elektrisch fiets en bovenfietsen. Nee, dat gaat hem niet worden. Ik moet toch. En dat is bevrijdend als je op een gegeven moment een beetje los kunt laten en denkt, ik maak het mezelf nou gewoon eens een keer wat makkelijker.
Ja, van, dat gun ik hem mezelf, ook. Dat gun ik hem ook.
En, het is een beetje die balans vinden ook, want je moet jezelf ook niet te makkelijk maken, maar ook niet te moeilijk.
En wat hij vooral ook heel erg doet, en daar kan ik ook heel erg in hem waarderen, omdat we natuurlijk zijn allemaal onderdeel van die voetbalwereld. We kennen ook dat die voetbalwereld zat ook bol van de ego's. Als er nou iemand zichzelf niet heel serieus neemt, dan is het Rick wel. En dat vind ik zo knap. Want je hebt namelijk ook te maken met mensen die je soms wel eens schofferen of die soms moeilijk doen tegen je. En daar kan je heel hard tegen zijn. Wat doe jij tegen mij? Maar je kan ook denken van, oh, het is emotie. Ja. En dat komt wel weer goed.
Ja.
En daar is hij heel erg bedreven in. Dat vind ik knap.
Ja, het is prettig. En dat je het, zul je ook even naar wij zelf ook gewoon oneens met elkaar kunnen zijn.
En om jezelf lachen ook wel.
Ja, zonder dat is daar in de weg zit. En daar verbaas ik me soms over. En dan is een verhaal over jij net vertelt met
Pek Zwolle. Ja.
Dat vind ik heel erg rare reactie. Dat ik denk, ja, maar ze zegt ook eigenlijk gewoon, maar dan dus daarover.
Ja, maar ook denken dat je daarmee wegkomt als club zijn. Ja,
ik vind het echt heel erg raar.
Dat is raar, hè?
En ik denk dat toch wel dan beetje typerend is voor de voetballerij. Ik weet het niet precies. Maar dat mensen kwalijk nemen dat ze zeggen, ja, maar dat klopt niet. Ja, terwijl het ook niet klopt.
Nee.
Niet zeggen, nou mag je niet meer komen.
Zullen wij teruggaan naar de mooie kant van het voetbal?
Ja, zeker. Heel
graag. Dit is absoluut iets wat we niet mogen vergeten natuurlijk.
Nee.
Nee, want ik gebruik het ook nog. Jij ook? Gebruik jij het ook wel eens?
NordVPN bedoel je? Ik gebruik het serieus wel.
Dat is goed, hè?
In het buitenland, ik kijk veel series.
Ja.
Luister voor podcasts. Nou, podcasts hoef je dan is niet regionaal gebonden vaak, maar
soms kun je in het buitenland dan niet.
Ja, series en films uit Nederland bijvoorbeeld van NPO kan je niet overal en altijd bekijken.
Nee.
Maar wel als je VPN, je virtual private network, daarop staat, dus dan ben je digitaal gewoon in Nederland.
Ja.
Dus dan kan je gewoon lekker kijken wat je wil.
Geweldig systeem.
En ik zie Björn met een dude vest, toch? Niet.
De dude.
Ja, wat is dat? Is dat je favoriete film of niet?
De Big Lebowski is mijn favoriete film. Ja. Ja, die kun je dus overal kijken met NordVPN.
Kijk, Marco begrijpt het.
Ik begrijp dat direct. Als jij in het buitenland bent. Hij is stil en ik kom hem. Maar als jij dus in Oostenrijk bent.
Ik moet even aan El doorgeven, want die is het handig als wij in het buitenland zitten. Ja. Dat we iets willen kijken.
Waarom leer je dat zelf niet nou? Is dat nou een goed voornemen voor het nieuwe jaar?
Leer dat zelf eens.
Ja, proberen.
Want jullie hebben inderdaad...
Ik heb een
mooi accountje.
Krijg een accountje. Kleine code invullen.
Ja, dan ik ben daar gewoon heel slecht in. Maar ik loop daar zo in achter. En om die inhoud... Ik ben lang blij ik kan mailen. En,
maar de familie van de doelen gaat in ieder geval door TPM wel...
Ja, die kinderen zijn er allemaal super handig in. Ja, nou, dus, maar dan krijgen wij zo'n abonnement. Krijgen wij
En dan kan je dus overal alles kijken wat je wil.
En ook voetbal.
Zeker, ja.
Zeker ook voetbal.
Ja, daar is ook wel vakantievoetbal kijken en dan lukt het niet. En dan wordt die oudste gaat dan mopperen.
Ja, dan staat er dat het niet beschikbaar is op het moment waar je bent. En die VPN zorgt ervoor dat je gewoon in Nederland bent. Dus dan kan je gewoon ESPN kijken.
Als jij doormailt, dan laat ik wel en de jongens dan naar kijken.
Is het nou gemakzucht? Of ken je jezelf heel goed? Of vooral gemakzucht?
Nee, ik ben er heel onhandig in.
Maar dat kun je toch leren?
Ja, dat kun je leren. Maar ik heb die ambitie niet om dat te leren. Omdat ik het gewoon niet... ik zoek daar allemaal niet.
Maar je wil wel de benefits.
Ik wil andere dingen leren.
Maar je wil wel de benefits ervan.
Ja. Ja. Maar dus moet ik dat met mijn... Is er nou erg aan?
Nee, ik zeg dat erg is. Ik doe even een klein spiegeltje. Je wil wel de benefits, maar je wil er niet investeren.
Nee, omdat ik zou niet weten waarom. Als iemand.
Als Ellen er dan niet is!
Ja, dan heb ik die benefits en dat maakt hem ook niet uit.
Oh, oké.
Okay.
Daar zijn de gevolgen, de consequenties van. Iets uit handen. Ik durf juist dingen uit handen te geven, Marco.
Kijk, maar het kan ook een mooi streven voor het nieuwe jaar zijn.
Heb je
goede voornemens? Ja, dat.
Nee, dat is al echt mijn laatste goede voornemen.
Het is juist ook wel voor mensen die niet helemaal in de vingers hebben heel fijn. Want met één knopje is alles versleuteld.
Als Ellen daar uitzoekt en mij laat zien en zegt die knop indrukken.
Je bent beschermd tegen hackers.
Dat lukt wel.
Ze komen niet bij je gegevens, alleen maar voordelen.
NordVPN.
Ja, 2-jarig abonnement krijg je 4 maanden gratis bij. Dat is een speciale nieuwjaarsdeal. Dus nordvpn.com/skietewilly. Ja, nordvpn.com/skietewilly.
Kijk, we hebben de sponsor 4 maanden gratis. Genoemd.
2-jaar abonnement, 4 maanden gratis.
Klinkt daarom heb ik nou mijn opslag, denk ik, na 4 jaar kunnen krijgen.
Ja?
Door deze sponsor. Ja,
mooi, ik heb gisteren iemand gesproken, onze hoofdredacteur Pieter Zwart.
Hij zei,
bij VI luisteren ze toch niet. Maar ja, toen dacht ik al, toen je dat zei, Pieter luistert.
Die luistert wel, ja. Alles.
Ja. Dus, nou ja, hij zei, dat werd live besproken in de podcast. Ja.
Maar dat is ook, vind ik ook mooi, dat moet ook kunnen. En dat doen ze ook verder niet moeilijk over.
Nee.
Want ik heb wel toen ook met dat eerste contract.
Ja, joh, hetzelfde.
Daar word ik wel blij om. En anders zou ik er ook niet nog zitten.
Nee, en dan zou ik het ook minder leuk vinden. Vind ik er niks aan. Daar heb ik ook geen zin in dan.
Laten we dit gewoon de kracht van het van de Skieten Willy podcast noemen.
Zullen we terug naar de mooie kant van voetballen?
Ja.
Even, zonder arrogantie en zonder zelfoverschatting, maar wel met een heel erg zelfverzekerd gevoel, gaf Sergiño Dest antwoord op mijn vragen. En ik zei van, joh, die reeks, ze kunnen hem dus even naren tegen Excelsior en dan verbreken. En hij zei ook van, ja, maar dan is het de zaak van en 18 en 19 en 20. En ik zei, ja. En hij zegt, ja, maar luister even, ik heb zelfs het idee, als wij goed gefocust zijn, wij zijn 100% iedere dag tijdens training met ons vak bezig om beter te worden. En we kunnen dat brengen wat we in de eerste helft gebracht hebben. Dan denk ik dat wij het seizoen onverslaanbaar zijn. En toen zei ik van ja, misschien een keer nog een gelijkspelletje. Nee, ook dat hoeft niet. En hij zei erbij, wij kunnen wel heel veel moeilijke wedstrijden nog gaan krijgen. Tegen bijvoorbeeld Feyenoord, zoals in de Kuip. Of tegen FC Twente, de beker die eraan komt. Dat kan. Maar ook die moeilijke wedstrijden zijn wij met onze kwaliteit, met onze focus, met dit team, met de kracht van de selectie in staat om ook nog te winnen.
Mooi hoor.
Ik schrok er wel een beetje van.
Nee. Jij zegt mooi hoor. Is het mooi? Maar ja, zou het? Nee, je zou toch een keer ergens...
Maar als dat je mentaliteit en insteek is... Dan vind ik dan zeer hoopgevend of... Het doet mij zeer veel deugd om die nog een keer uit te gooien. Ik vind dat wel een mooie mentaliteit. Als je geeft wel aan hoe ze daar met z'n allen mee bezig zijn. En zeker nou ze record kunnen verbreken en er overheen willen. En daar is het ook. Daar heeft er ook wel een punt, vind ik. Ik vind vooral op Champions League niveau zijn we een aantal keren ook behoorlijk kwetsbaar geweest.
Wat ook logisch is in het team in opbouw, hè?
Uiteraard. Dus je ziet hoe snel het gegaan is. Maar het is vooral het hele geheel ook, hè? Hoe zo'n Bos ermee bezig is en daarop zit. Hoe die spelen. Dat is ook het belangrijkste. Het moet ook vanuit die groep moeten wat komen. Dus dat is echt... je kunt als trainer niet alleen doen. Je kunt als groep niet alleen. Het is echt... Dat gevoel hadden we volgens mij allebei al vrij snel. Dat het in zijn geheel heel goed aanvoelde, dit.
Ja.
Als je gewoon naar wedstrijden zat te kijken. Hoe spelers ergens op reageren. Ja. Hoe de trainer ergens op reageert. Hoe er gewisseld wordt.
Hoe die wissels vervolgens presteren.
Ja, dat ziet er allemaal gewoon echt heel erg goed uit.
Ja.
En dat is heel lang geleden dat... PSV een aantal wedstrijden heeft gespeeld, dat ik dacht...
Dankjewel, Sjoerd. Ja, laatste jongen. Koffie nog. Ja.
Ik heb ook water voor jullie staan. Hè? Ja. Dat is heel lang geleden dat PSV zo overtuigend in een seizoen zich in een seizoen gemanifesteerd heeft.
Ja.
Ik weet niet meer welke thuiswedstrijd het was. Of was het een uitwedstrijd?
AZ uit?
Ja, dat was echt heel erg goed. Maar ik bedoel eigenlijk een andere wedstrijd. Dat was volgens mij thuis. Hoorde ook aan het stadion. Dat deed mij toch een beetje denken aan die periode toen met Gerrits en Niels van Nistelrooy. Bommel en Vogel en Ooyer. Nou ja, goed, hadden we een fantastisch team. En er waren ook van die wedstrijden. Waarin het stadion was zo'n zondagmiddag, zonnetje schijnt, was het qua sfeer allemaal rustig.
Je weet nog die wedstrijd.
De wedstrijd was ook niet spectaculair. Maar die win je dan gewoon met 3-4-0.
Ja, ja, ja,
iedereen
weer
tevreden naar huis. En,
was dat die PEC Zwolle voor mij? Was dat PEC Zwolle?
Ja, dat zou goed kunnen, ja.
Ja.
En toen dacht ik, dat is lang geleden dat PSV dit uit dit
zoveel macht.
Ja, zoveel kracht. Kracht, klasse uitstraalde als in sommige wedstrijden. Dus dat is voor elke PSV supporter is dat. En ook wat ik zeg, de wedstrijden zijn gewoon altijd leuk om naar te kijken. Ook al speel je niet super goed of zo. En ik blijf daar gewoon uitspreken. Ik ben zo blij dat in een tijd waarin defensief negatief voetbal vaak heel erg beloond is, dat deze manier van spelen beloond wordt. En dat zou iedereen ook moeten omarmen, vind ik.
Ja, dat doet ook iedereen. En dat betreft mogen.
Ik hoop ook dat van daaruit, dat zoals Bos een ploeg laat spelen. En als we en presteert, dat daar weer jonge trainers inspireert om ook zo te gaan voetballen.
Maar dat gebeurt 100%.
Nou ja, dat is het. Dus dat vind ik het mooie eraan. Dat het niet alleen dit aan zich is, maar dat het zorgt voor. En dan komt er natuurlijk ook door een Guardiola en zo.
En Slot in Nederland ook.
Ja, precies.
Slot die Van Nistelrooy op zijn manier, die ook al sprak over de intensiteit van spelen. Waar Slot, daar wilde hij ook naartoe. En dat had hij in zijn tweede jaar misschien willen doen.
Ja.
Maar dat doet Bos nu. Maar dat soort trainers die dat prediken. Kijk, Slot, mijn collega Martijn, die heeft een mooi interview met hem gedaan. En waarin hij ook aangeeft van ja, eigenlijk doen we het met Feyenoord op alle vlakken heel erg goed. En misschien wel beter qua voetbal nog naar voren. Maar we hebben er één die niks laat liggen. En dat is PSV. Maar dit soort trainers, Slot, alle credits voor wat hij bij Feyenoord heeft neergezet. En Bos, wat hij in de korte tijd laat zien met aanvallend voetbal. Mm. Ja, dat moet toch navolging krijgen. Ten Hag eerder bij Ajax. Ja. He, dat moet toch navolging krijgen.
Ja.
En dat hoop ik wel. Dat hoop ik eerlijk gezegd wel. Want dat zit ook leuker op de tribune.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Daar is het spel toch met name voor bedoeld. Hè? Dat we... Ja, dat er van alles gebeurt. Dat de intentie is om te winnen en niet om niet te verliezen.
Nee,
en
dat is zo.
En als je daar dan mee kunt winnen, dat is helemaal... En ook een beetje kwetsbaar durven zijn natuurlijk, geef je liefst geen kans weg. Maar ja, een bepaalde speelwijze zorgt er ook voor. Maar dat maakt wedstrijden, je gooit wedstrijden ook open, dan maakt het ook leuk. En moet ook niet te perfect gaan.
Nee, aantal dingen nog over dat trainingskamp. Waar wil je mee beginnen? Met de talenten of met Dortmund?
Doe maar talenten dan.
Ik heb genoten van Tigo Land. Een jongen van 17. We hebben hem na de wedstrijd tegen Heracles mogen spreken. Aan hem kleeft dan een klein beetje het imago van een professor. Wordt dan in de wandelgangen wel eens gefluisterd. Maar
in welke opzicht?
Nou, omdat hij zo helder en verstandig over voetballen praat.
Hij stond in de krant vandaag. Ventje van 17. Die oudste van ons is nou 17. Die hoor ik daar zo in.
Nee, maar...
Die zit dus vanochtend aan het ontbijt. En dan heeft hij een fles. Cranberry sap, ik zeg. En een glas. Oké, even een glas geven. Dus deze al...
Dat is anders.
Dus er is al te veel moeite om een glas uit de kast te pakken. Drinken we gewoon uit de fles. En dan heb je zo'n jongen van 17 die dus op dit niveau...
Ja, joh.
Zal ik hem daar ook nog even zeggen? Want die oudste is helemaal voetbalgek ook. Hè? Die vindt Saibari de Schimmels fan. Want dat wordt de beste speler ter wereld zijn.
Heeft nou, dat zou me niet eens verrassen als je daar in de buurt komt. Maar hij is bij de Afrika Cup. Saibari, ja, die moeten ze even missen.
Dat is wel baan.
Daarover gesproken.
Daar doen we het straks.
We gaan over land zo. Maar ja. Over Bos vroeg ik van... Saibari moet je missen. Hoe erg ga je hem missen? Nou, heel erg, ja. Zei hij. Want ik mis hem nu al. En een grote glimlach op zijn gezicht iedere dag. En, ja. Maar ja, die heeft zich natuurlijk fantastisch gemanifesteerd. Hoe hij speelde tegen AZ bijvoorbeeld. Met zoveel gas erop. Maar ook tegen Sevilla en al die andere wedstrijden.
Ja.
Maar Tigo Land is dan weer de volgende in de rij die daar aankomt. En we vroegen hem naar Heracles, waarin hij een van de uitblinkers was. Op 17 jaar geleden. Dat was gewoon het eredivisie elftal van Heracles.
Ja.
Het werd een gelijkspel uiteindelijk. Maar... hij trok het spel naar zich toe. Hij kreeg een paar keer een tik van, gelijk in het begin al, van Marco Vojinovic. Omdat hij gewoon op zijn Frenkie de Jongs wegdraaide. Even een lichaamschijnbeweging en een dribbel. En dan werd hij onderuit.
Hij is de middenvelder.
Hij is middenvelder, ja. Hij kan op 6 en op 8 spelen. En, maar hij trok het spel naar zich toe en kan versnellen. Ziet het spel goed. En ik vroeg hem daarna. Van, je analyseert het wel heel... Heel rustig en heel helder en heel knap meteen na zo'n wedstrijd. Toen zei hij, dat vind ik helemaal mooi. Ja, maar ik stond ook in het veld. Ja. Ja. Maar er staan ook spelers in het veld die dit helemaal niet kunnen. Nee. Maar voor hem was het een normaalste zaak van de wereld. Ja, maar ik sta ook in het veld. Ja. Ja. Zo van, ik ben erbij.
Ik heb het gewoon gezien en meegemaakt.
Ja, mooi, hè? Maar zachte voetjes... Mooi.
Dan zo'n jongen dan op die leeftijd, die valt hem ook met zijn neus in de boter wat dat betreft. Wat de selectie die
hij
terecht kan komen.
En ik zei ook van, ja, maar jij kan. Hij zei, ja, nee, maar ik ben ook niet gek. Zei hij, het niveau is zo hoog dat ik ga helemaal niet nadenken over ik moet spelen. Nee, ik ga leren. Maar ik zei wel van, ja, maar jij met jouw inzicht. En de dingen die jij ziet dingen eerder, je kan anticiperen, moet het makkelijker voor je worden. En toen zei hij, ja, dat klopt. Hoe hoger het niveau is, merk ik nu, hoe makkelijker het eigenlijk wordt voor mij. Omdat je ook met mensen om je heen speelt.
Die beter zijn.
Die ook beter zijn.
Ja,
en,
dat is ook gewoon.
Het is ook echt gewoon, hè? Ja.
Tuurlijk.
Ander talent, waar ik ook van genoten heb, Isaac Babadi. Ik hoop voor de hele goede gemeente dat ze snel eruit komen en hem vast weten te leggen. Het zal niet eenvoudig worden. Maar ik heb wel van hem genoten. Was in de wedstrijd tegen Heracles wat minder aanwezig. Hoewel hij de tweede helft ook weer beter werd. Maar god, Joch kan voetballen, zeg.
Ja.
De Erim kan die voetballen. En even gesproken ook met de mensen die er ook waren. Die bij hem horen. En ook wel met Stuart. Ja, ze gaan weer om tafel. In deze periode. Ja, dat is... kijken of ze eruit kunnen komen. En de intentie van beide is wel onderuit komen. Alleen ja, je wordt als een jongen getrokken. Hij wil perspectief. Wat gebeurt? Vier nummers 10. Hij is op dit moment de nummer 4. Ook de jongste bediende natuurlijk. Ja, wat is het perspectief wat je zo'n jongen kan geven? En ja, ik heb heel even met aan Stuart gevraagd. Ja, zo'n Tilman, hè? Want die speelt ook op 10. Normaal gesproken nu van de linkerkant dan. Wat hij ook goed invult. Maar ja, die heeft dan een contract. Huurcontract nu. Bayern München. Hoe zit dat nou precies? Want... Wij krijgen daar veel vragen over, hè? Ook in relatie tot wat er met Xavi Simons is gebeurd. Van, kunnen wij aannemen dat als jullie een toptalent huren van de absolute top in Europa, dus bijvoorbeeld Barcelona met Dest of Tilman of Simons, dat er in zo'n contract dan, want er wordt dan gezegd, we hebben een koopoptie, waarbij de PSV-fan denkt, ligt die koopoptie en je hebt hem. Ja, zo werkt het dus niet.
Nee.
En je kan dus voortaan, we hoeven dus de mensen mij niet meer lastig te vallen. Ik kan voortaan aannemen dat als er een een groot talent van een topclub komt, dat er in die koopconstructie die er dan onder ligt, dat daar weer escapes in zitten.
Tuurlijk.
En dat is bij Dest zal dat zo zijn. Mm. En dat zal ook bij Tilman zo zijn, zodat Bayern München kan zeggen, oké, jullie hebben een koopoptie, maar wij kopen die koopoptie af en dan is hij weer van ons.
Ja.
Ook logisch, want anders hadden ze zijn contract niet verlengd natuurlijk. Dus het is niet gezegd dat Tilman en Dest nog bij PSV blijven. En bij Dest heb ik daar wel naar gevraagd. In een interview had ik met hem had en hij zei, ja, maar het is veel te vroeg om erover na te denken. Ja. Ik wil nu eerst lekker genieten en ik wil voetballen en ik wil die reeks langer maken en ik wil kampioen worden.
Ja.
De gretigheid spat er vanaf.
Ja.
En Stuart, normaal gesproken, in het verleden heb ik dat met Brands wel gezien, hè, technisch directeur bij PSV. Ja, die was altijd druk aan het bellen. Ging hij aan de rand van het veld zitten in het zonnetje, ergens, of in Verbier, of in altijd druk aan het bellen, maar er gebeurt altijd veel. Stuart is er hetzelfde. Hij heeft natuurlijk een hele hectische transferzomer, maar er gaat niet veel gebeuren deze winter.
Nee, waarom zou je ook?
Nou ja, het enige waar hij zich op kan richten nu, de komende periode, is op de aflopende contracten. Zoals bijvoorbeeld volgend jaar loopt het contract van Bozgagli af.
Ja.
En die van Walter Benitez loopt af. Ja, dan moet je met die jongens gaan praten. Ja. Wil je verlengen? En als ze niet willen verlengen, dan zullen ze moeten worden verkocht. In de komende zomer. Dus daar zal hij niet mee bezig zijn.
Ik las ook dat Bos zei van, dat vond ik ook wel weer heel mooi.
Geen nieuwe spelers.
Nou ja, dat heeft hij ook. Ben ik helemaal met hem eens. Weer. Van ja, waarom zou je zo'n groep. Het werkt heel goed. We hebben opties genoeg. Waarom zou je daar weer verandering in gaan brengen? Misschien wellicht dat het een beetje in disbalans raakt.
Nou ja, hij kreeg de vraag van mijn collega Jeroen Kapteins van Telegraaf. Van, ja luister, jij zegt tegen ons van en dat je gesproken hebt met de spelers en dat de lat nog weer hoger moet. Hè. Even goed is niet voldoende, dat zei hij. Dus het moet beter. Je kan ook denken aan nog een kwaliteitsimpuls. Dan maak je het ook beter. Zijn antwoord, nee, direct. Meteen nee. En dan gaf hij meteen al signalen van, nee, ik wil namelijk de dynamiek die er is, de energie die erin zit, het groepsgevoel wil ik niet verstoren met een nieuwe aankoop.
Ja, en daarnaast geeft hij dus een signaal af om maar zo'n cliché erin te gooien. Maar straalt hij uit naar zijn groep van ik heb vertrouwen in iedereen hier.
Ja.
En daar is ook heel veel waard. En dat is volgens mij waar hij wel heel bewust mee bezig is. En ik vind dat heel krachtig, want het is heel makkelijk. Zo, ja, doe er nog maar één bij. Maar dat brengt altijd toch weer een beetje onrust. En hij weet. Hij heeft zelf natuurlijk gevoetbald, hij is al heel lang trainer. Hij weet echt heel goed wat hij aan het doen is. En dat vind ik er heel mooi aan. Hij denkt, so far so good in die zin van jongens die niet in de basis staan, die toch aan boord houden. Nou, kijk, naar met Vitesse is dan net even zo'n wedstrijdje. En dat is al een tikkie voor zo'n jongen.
Ja.
En daar is Bos zelf ook al niet blij, maar die moet ook keuzes maken.
Ja. Dus ja, hij zei ook, ik heb geen argument om iemand niet op te stellen.
Nee.
Ze geven mij geen redenen.
Nee.
Maar ja.
Ja. Maar dus dat is dan al iets wat de boel een klein beetje in disbalans kan brengen. Wat je dus merkt, het vertessen naar dat godverdomme, dat is net even
een dribbeltje.
Precies. En als jij spelers erbij gaat halen, dan
wordt het nog, want iedereen gaat toch kijken, hij kan op die plek,
Ja, en dat zorgt voor onrust. Ja. En dat vond ik ook heel prettig om te lezen. Ik denk, hou het maar gewoon, je hebt genoeg kwaliteit.
Ja, dat heeft hij ook. Maar ja, we hoeven ze niet eens allemaal op te noemen.
Nee,
nog een
maar daar hebben we ook al
maar ook jongens gedaan.
Maar dan, ik vind dat dan echt. Denk ja, je, en de jongens die terugkomen. En,
ja, maar als je ook Mauro in die korte felle partijtjes. Mauro,
ja. Ja.
Ach, fantastisch. Obispo,
ja.
Komt er weer aan.
Ja.
Dan heb je Patrick van Aanholt nog op de bank zitten.
Ja.
Ricardo Pepi zit er op de bank.
Ja.
Het is Arno Bella Kotschap, die komt dan terug om
te
revalideren.
Het zou zijn om iemand te halen.
Daarom, je hebt in die achterste lijn heb je ook genoeg. En, zelfs Frederik Oppegaard, die misschien op de nominatie staat om wel verhuurd te mogen worden, omdat die jongen wil spelen.
Ja.
Net zoals Jason van Duiven nu naar Almere City gaat. Hè. Dat is slim om in de Eredivisie te blijven spelen. Maar zo'n Frederik Oppegaard, die misschien wel op linksback heb je Dest. Ja, Mauro kan daar spelen. Je kan naar alle kanten mee. Patrick Vanhoek kan daar spelen. En hij is misschien wel vierde keuze. Maar ik heb hem tegen Heracles gezien. Op een positie. Stond hij centraal achterin. Ja, die jongen die was heel rustig aan de bal. Heel kalm. Voetbalde mee. Maakte geen fouten. Dus ja, eigenlijk zei Bos van, ik wil deze selectie intact houden.
Ja.
Er hoeft helemaal niemand weg. Nee. Maar ook zijn oppergaard was eigenlijk echt heel erg goed.
Ja. Ja.
Dus ja, dat is mooi hoor.
Ja.
Mooi om te zien.
Ja, mooi hè?
Ja, het is mooi om te zien. Ja. Mooi om te zien. En ik snap wel dat als je speler bent en je speelt weinig, maar je krijgt wel steeds de waardering en de complimenten, dat op een gegeven moment wordt het lastiger.
Ja. Maar je kunt een heel eind komen hoor. Als, ik moet zeggen dat ik het eerste seizoen onder Gerrits als wisselspeler me toch heel erg gewaardeerd voelde. En dan en in die rol had ik het echt wel gewoon nog. Met het seizoen erop, toen speelde ik gewoon echt nauwelijks meer. Het was bijna alleen met tegen Man United toen thuis. Ja. Dus gelukkig heb ik die mee mogen maken nog. Maar dus je kunt dat best. Daarom gaat er volgens mij goed, jongen. Veel jongens.
Nou, en zo'n jongen als Ramaljo en Luc de Jong, die zijn daar ook heel scherp op, hè? Die houden dat recht, die houden die gasten bij.
Ja, ik denk dat wel die balans voor goed is. Ja. Maar spelers moeten zichzelf ook vooral goed voelen, hè? En daar heb je niet helemaal in de hand als trainer zijn, maar je kunt er wel heel veel aan doen. En dat is wat Bos volgens mij heel erg goed doet.
Ja.
Onder andere.
Ja, nou ja, dat wordt een opwindende tweede helft van het seizoen, kan het worden. Met misschien wel plaats in kwartfinale Champions League. Dortmund heb ik gezien.
Oh ja, daar ging
ik heb Dortmund gezien tegen AZ. Ik ben naar heen gegaan, gekeken.
Maar die hebben
ook in Spanje.
Oh, okay.
Ook in Spanje, thuis trainingskamp. Speelde AZ was daar, Feyenoord was daar, NEC was daar, ja, wie niet. Ook allerlei amateurploegen waren daar. Ik zat naast een jongen, van Barneveld zat ik in het vliegtuig terugweg. Ik zeg, goed trainingskamp gehad. Oh, ik ben brak, joh. Ja, dat is een heel goed trainingskamp gehad. Dortmund, eerste uur gekeken, tweede uur werd er veel gewisseld. Maar de eerste uur waren toch de basis van AZ tegen de basis van Dortmund vooral. Ook een aantal grote spelers die pas de tweede uur kwamen hoor. Maar vooral wel de basis. Ik hoop voor Dortmund dat dit een incident was.
Slecht.
Ongeïnspireerd.
Ja?
Geen zin. AZ liep eroverheen. Eerste uur, 2-0.
En dat ik hoop 3-0. Dat het geen incident is dan.
Ja, ik hoop dat het geen incident is. Nee, ik wil even voor Dortmund, want dit kan zo niet natuurlijk. Want die trainer ligt behoorlijk onder vuur. Die heeft er twee assistenten bij gekregen. Ja, dan weet je al genoeg. Die hebben daar voor het zeggen nu.
Ja.
Maar dat centrum met Süle en Hummels. Die Süle is 15 kilo te zwaar. En dat draait log. En die stapt verkeerd in. En die komt nooit meer terug in de eigen 16. Dat is echt niet te filmen. En dan nog, ik bedoel, dat zal anders zijn. Hè? Want ze zijn bezig met Maatsen, geloof ik, die daarbij komt. En Jadon Sancho van Manchester United.
Ja, dus het feit dat zij allemaal spelers weer aan het halen zijn op PSV en Nienutert is ook,
dat zegt ook wat.
Heel zeer positief.
Dat zegt ook wat. Maar ja, normaal is het een club van 400 miljoen begroting tegen de club van 100 miljoen. Maar wat ik zag, ja, ik weet niet of PSV-fans blij zijn dat ik dit zeg, maar eigenlijk geef ik PSV een grotere kans dan Dortmund.
Ja.
Even afkloppen natuurlijk.
Afkloppen. Nee, maar dat is toch dat de
assist. Ja, op basis van wat ik gezien heb.
Ja, nou ja, weet, je ziet wat je ziet. En het feit dat het daar zo onrustig is en met PSV veel rust. Dat zijn allemaal dingen die in het voordeel spreken. Kijk, zo'n wedstrijd is het wordt natuurlijk toch gewoon weer op een paar manier wedstrijden aan zich. Maar ik denk dan ook zeker dat je absoluut niet kansloos bent.
Nee. Nee, nou ja, dan als het allemaal zo doorgaat zoals voor de winterstop, dan wordt het wel. Dan wordt iets, ik heb het opgeschreven, als het wordt iets speciaals, wordt iets uitzonderlijk unieks.
Ja.
Heb je er zin in?
Ja, ik ben heel het seizoen al aan het genieten. Ik heb alles, ik denk, nou, daar hebben we in ieder geval al in de zak zitten.
Mooi man.
Toch?
Ja, dat is ook.
Zoveel plezier als zitten kijken naar de voetbal.
Ja.
En dat ik ook daardoor ook gewoon merk dat ik gewoon het kijken naar voetbal, die liefde weer helemaal terug. Niet dat ik nou alles ga zitten kijken, maar dat ik met zoveel plezier naar PSV ga.
Ja.
En dat is heel mooi. Dat is wel heel waardevol, vind ik. Dat je
dat weer een beetje terug hebt.
Ja. Nou ja, niet zozeer van mij, maar dat wat je. Ja, want ik ben volgens mij een van de eerste om te zeggen, moet het allemaal niet groter maken dan het is. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo'n voetbalclub, zo'n team, dat bezorgt veel mensen veel vreugde of ergernis. In dit geval veel vreugde. Dus ja.
Na jaren vol ergernis.
Dat is mooi.
Na jaren vol ergernis.
Nee.
Dat is ook onzin. Maar Smit hebben we ook genoten.
Zeker. Dus, ja. En vorig seizoen is er ook
het noten gewonnen.
Ja. En in het moeilijke seizoen toch tweede geworden. En de Johan Cruijffschaal gewonnen. Maar wat we nu willen is toch wel weer eens een keer gewoon kampioen worden.
Ja.
En dat is, dat zie ik wel zitten. Om mooi. Het uitbundig te vieren.
Heb jij daar een... We gaan zo naar VI ja. Pro. Ja. De mensen kunnen deze podcast luisteren en dan doorschakelen naar VI Pro straks. Heb jij een mooi liedje?
Nou,
mag ik één dingetje vragen? Eén dingetje nog. Ik zie het hier achter me liggen. Een mooi shirt. Van,
ja, ik ga het morgen ga ik bij...
Hoe gaat het?
Oh, met die Philips zingen.
Met die Philips.
Ja, heel goed. Dit is
ik heb ze ook gezien, hè? In Spanje.
Oh ja?
Ja, ja.
Oh, top.
Ja.
Wij even dit. Eerst is de shirt voor de kinderafdeling van Sint-Anna. Ah. Ik was laatst in de verlenging om truien af te geven voor Reus. Die had ook van hier besteld. En toen had ik met Erik over gezegd, kun jij niet meenemen dat die gesigneerd wordt? Hij zegt, ja, dat kan, maar dan komt hij onder op de stapel. Dus ik kan beter een keer bij Paul langs. Dan ga ik morgen vroeg even bij Paul langs. Dan hoop ik dat hij meteen een rondje kan maken. En anders haak ik hem volgende week over op. En dan gaat hij naar Sint-Anna. En daarna ga ik bij Art langs om eindelijk mee te kunnen helpen daar. Want het gaat hartstikke goed. Maar het ging zo goed. We hebben volgens mij bijna 4500 artikelen verkocht. En kerst zat er tussen, dus qua leveringen. Er waren mensen die hadden voor kerst al de spullen. Ja. Maar er waren ook mensen die mij al een bericht sturen. En Art hadden gemaild van, is er iets fout gegaan? Maar daar is het wacht op de leverancier. En bij sommige mensen is bijvoorbeeld de sweater binnen, maar dan het baseballjack nog niet. Dus dan... Wacht hij even, maar voor sommige mensen heeft hij toch ook wel weer dingen al vooruit verstuurd. En dan die tweede verzendkosten dan volgens mij laten zitten.
Ja.
Omdat mensen dan in ieder geval toch alvast wat iets hebben. Dus het gaat er hartstikke goed. Alleen ja, wat ik de vorige keer al zei, omdat het zo klein is en we afhankelijk zijn van. Maar volgens mij moeten er nu nog 700 pakketten verstuurd worden. En er zal nog steeds wel hier en daar af en toe wat binnenkomen druppelen, denk ik. Maar... Kijk, het is in zo'n korte tijd zo snel gegaan dat het voor zo'n klein bedrijf
moeilijk te realiseren
is, dan kost dat tijd. En dadelijk zijn die eerste 4.4500 zijn eruit.
Dan gaat het sneller.
En dan als je dan bestelt, dan heb je het eigenlijk zo binnen. Dus dat gaat hartstikke goed.
Nou mooi.
En dat is leuk.
Ik heb er een paar zien lopen in Spanje.
Ja, dat is een goed teken. Dus ik hoop, het is natuurlijk erg koud, maar in...
Richting het voorjaar.
Nou ja, misschien zaterdag al. Dat mensen zeggen, ik kleed me gewoon warm aan. En
doe die eroverheen.
Doe die sweater eroverheen of een baseballjack eroverheen. Goed. Het slotliedje. Ik had er laatst al over gehad. Toen moest er even een liedje tussendoor. Dat ik een mailtje kreeg. Heb ik al dus een extra groot lettertype.
En dan, krijg je van mijn bril.
Ik krijg van jou een mail en leesdank maken. Dit is wel heel erg leuk, dus dat liedje wil ik mee afsluiten. Ik heb het aan jou doorgeappt, hè? Goed, ja. Beste Björn, vanuit de parel van de Kempen een verzoekje aan de parel van Brabant om een nummer in de enige echte playlist te krijgen die ertoe doet. Niet de top 2000, dus de Skeeter Willy playlist. Even voor duidelijkheid. Roger Miller, Where Have All The Average People Gone? Een nummer dat me erg doet denken aan de genuanceerde en toch uitgesproken positie die jij inneemt. Het middenveld in de maatschappij een podium geven in de nogal polariserende omgeving waarin we zitten wordt gewaardeerd. De polarisatie die hem zorgen baatte in 1965 spelen nu nog weer wat vreemd genoeg ook weer geruststelt. En deze het ook vind ik. En het komische en positieve einde van het nummer is dan ook erg passend. Indien je nog zin hebt in wat triviale zaken rondom Roger Miller. Altijd leuk, waar weet je. Bobby McGee was een jaar voor Janis Joplin door hem uitgebracht.
Ah,
ja, en dit is heel leuk. In de tekenfilmversie van Robin Hood worden zijn nummers gebruikt die je als ethisch kid zeker kent. En daar had ik op de vakantie nog over met de jongens. Van welke films het meest hadden gezien. Dan wisten ze niet, want die jongens zien natuurlijk zoveel films. De film die ik het meest gezien heb als kind is de tekenfilm van Robin Hood. Dat was namelijk de eerste film die wij thuis op video hadden.
Grijs gedraaid.
Die hadden wij gehuurd bij de videotheek. En die keken mijn zus en ik, die vonden die zo leuk. Toen is ons pap die bij de videotheek gaan kopen. En toen zaten mijn zus en ik al helemaal te stuiten op de bank te wachten tot hij thuis kwam. En toen kwam hij thuis met de eerste video, die hij gekocht had, Robin Hood. En die film hebben wij dus echt 100.000 keer gezien. Dus al die muziek. En toen, ik had het liedje al geluisterd en toen las ik dit nog. En toen dacht ik, oh, nou herken ik die stem ook. En die soundtrack is ook hartstikke leuk van de tekenfilm van Robin Hood. En dan heeft hij nog, als je tot nummers van enige artistieke waarde wilt komen op Spotify, moet je eerst 8 bieren op hebben en door een aantal onzinnige nummers heen bijten. Ja, goed. Met vriendelijke groeten, een vervent fan van de podcast, Dick van de Ven. Dick, hartstikke bedankt.
Superleuk.
Ook, voor het nummer. En het is inderdaad een hele mooie om in de playlist op te mogen nemen.
Bedankt.
Dankjewel.
Nice.
The people in the city call me country because of how I walk and talk and smile. Well, I don't mind them laughing in the city, but the country folks all say I'm city-fied. The fighting men may say that I'm a coward, because I never push no one around. Gentle people call me troublemaker, 'cause I'll always fight and stand my ground. Funny, I don't fit. Where have all the average people gone? Some pious people point and call me sinner, because to them I've never seen the light. Other folks think of me as a preacher, I'm just doing what I think is right. The wealthy people think that I am a hobo, lean and hungry, writing mournful songs. And the poor, poor people think I am a rich man, but really, I'm just trying to get along. Yes, it's funny, I don't fit. Tell me where have all the average people gone? And the government has given me a number to simplify my birth and life and death. Still my woman thinks I'm all